Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dost en Sillissen goed. Voortreffelijke redding van die jonge keeper. Voortreffelijke kopbal van die jonge spits.
Jonathan de Guzman, zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt.
Dost en daar is zijn vijfde. Het is de grote Bas Dost Show vanavond hier op Woudestein.
Burak Yılmaz. Burak de goal. Burak Yılmaz atıyor. Burak, Burak, Burak.
We zijn er weer. Een hele goede dag en leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Bord op Schoot. Mijn naam is Jamiel Mensah, ik ben vandaag weer met Wouter, ik ben met Tim. En wij gaan eigenlijk van alles weer bespreken. We gaan het hebben over deze speelronde, speelronde 19. Ik vond het een hele leuke.
Ja man, dit was echt een hele tof.
Eerlijk.
Ja. Maar voordat we gaan beginnen, we hebben natuurlijk nog wel even wat nieuws. Ik moet even Tim feliciteren.
Ja.
Dordrecht, 2,5 jaar.
Ja, dat is een overstapje. Dat is dan Almere weer.
Ja, je gaat me verlaten.
Op zich hetzelfde competitie is wat dat betreft niet veel anders, maar vooral... Qua kleuren en qua locatie.
En qua speeltijd ga je er waarschijnlijk weer wat vooruit.
Die kans is vrij groot, want het is niet zo moeilijk op het moment. Met de laatste maanden die ik achter de rug heb. Natuurlijk gewend geweest om altijd alles te spelen bij Almere. Maar dit seizoen is het niet veel. Maar daar ga ik als goed is verandering in brengen de komende tijd.
Cool.
Nou, heerlijk. We gaan natuurlijk ook weer de hete kolen in de grote spelen gaan bespreken. Ik ben benieuwd wie jullie daarvoor hebben. En we gaan het hebben over coach van het jaar. Maar ik denk dat we... Allereerst mogen we beginnen met de leukste wedstrijd, denk ik wel, van deze speelronde. We bespreken eigenlijk alles weer een beetje, hè? Door elkaar. Wat het leukste, wat het aantrekkelijkste is. Dat mag als eerst beginnen.
Ik denk dat ik wel weet welke jij gaat zeggen.
Nou, zeg het dan maar.
Hebben we niet eens
voor besproken. Zeg het dan
maar. Ik denk dat het daar Utrecht was.
Ja, de 5-5.
Ja. Sowieso, man. Ja, dit is natuurlijk ook een van de redenen dat we het in deze volgorde zijn.
Heerlijk.
Ja, het is een topwedstrijd geweest met Twente Feyenoord, maar dit was echt misschien wel het hoogtepunt van dit seizoen.
5-5, dus ja, hè? Ongekend.
5-5.
Zelfs mijn vriendin vond het leuk.
Ja, dat snap ik. Daarvoor kijken we voetbal voor goals. De twee Griekse spitsen die even bij de hat-trick mochten maken.
Ja, en het was ook nog... Ik vond het echt een fantastische wedstrijd ook. Want het stom is, zelfs als je... ik kijk de hele wedstrijd, maar ik keek hem eerst zaterdag de samenvatting, omdat ik zaterdagavond niet thuis was.
Ja.
Zelfs in die samenvatting van Studio Sport zaten nog meer kansen dan die 5-5. Het was zo'n ongelooflijk aantrekkelijke wedstrijd.
Ja, ik vond
Utrecht echt fantastisch.
Maar precies, want je zegt, ik vond Utrecht echt fantastisch. Wat vond je van AZ?
Hoe lang geleden is dat iemand dat gezegd heeft? Ik vond Utrecht fantastisch.
Ja, heel lang geleden, denk ik.
Hoe vaak bij Utrecht wel niet de laatste jaren zo saai, zo... Weet je wel, het publiek niet meekreeg. Gewoon, er zat geen leuk voetbal in.
Ja,
weinig passie.
Precies, het had te maken met wat buiten het veld gebeurde. Maar op het veld was het ook niet echt aantrekkelijk om naar te kijken.
Terwijl ze altijd wel een goede set spelers hebben gehad.
Ja,
precies. Dus daar zat het niet in.
En genoeg geld uitgegeven.
Sowieso. En ja, volgens mij had Sil Bebouwen aangegeven dat een van zijn doelen was dat er meer energie uit zou komen bij de spelers. Nou,
dat doel heeft hij
wel gehaald, hoor.
Ja, Jezus, ik vond met name op het middenveld hoe hij dat gewoon zo goed vastzette. Klaasje had het lastig, Reinders had het lastig.
Ja.
Echt,
het zat hem sowieso al eigenlijk ook in de hele ploeg, zeg maar. Qua de samenwerking aan de rechterkant was fantastisch. Maar ook het druk zetten.
Mm-hmm.
AZ probeert eigenlijk altijd via het middenveld op te bouwen en dan de flank te bereiken. Maar het liep in het midden continu vast. Ook omdat er heel goed druk werd gezet door Utrecht.
Ja, want ik vroeg je net al. Je zei, Utrecht deed heel goed. Maar wat vond je van AZ?
Ja, ik denk eigenlijk dat een 1-5 of een 2-5 een logischer uitslag was geweest dan 5-5. En het is dat Pavlidis echt fantastisch was. En die heeft ze echt gered in deze wedstrijd.
Ja, nee, eens. Ik heb ook echt genoten van Booth, van Utrecht. Zo,
goeie speler, hè?
Van het echt een mooie speler gewoon om naar te kijken. Ja.
Technisch.
Heel technisch, hakjes hier en daar. Ja, heerlijk. Echt heerlijk.
Nou, eigenlijk een nummer 10 eigenlijk.
Ja. En dan nu meer hangen.
Ja.
Maar wat vonden jullie van de beide verdedigingen eigenlijk? Want ja, veel goals. De verdediging van beide ploegen vond ik gewoon Ja.
Zo lekker als een mandje.
Inderdaad, ja. Mooi gezegd, Tim. Ja.
Ik denk het wel. Ik weet niet of het waren, zaten niet echt hele grote fouten tussen eigenlijk. Als je die 10 goals bekijkt. Ik bedoel, was niet dat... ook de keepers, zat ik ook al gelijk te denken.
Ja, 5-5 ja. Die van Ryan. Dat was een heel ongelukkig moment.
Ja, ongelukkig.
Met Van der Streek. Nou ja, met Van der Streek, de laatste goal.
Ja, echt wel een fout. Gaf hij zelf trouwens ook toe.
Ja, trouwens. Ja, tuurlijk. Sure, die laatste goal. Ja. Dat hij...
Was ook wel eens verfrissend om gewoon een keeper voor de camera te krijgen. En hij gaf werkelijk elke fout die hij in de wedstrijd had gemaakt, gaf hij toe. Hij ging er niet omheen draaien. Dus dat was op zich ook wel top. Ja, en bij de verdediging, ja, Saint-Jean zag er niet heel goed uit bij 2 goals van Pavlidis. Maar het is ook wel de kwaliteit van Pavlidis.
Nee, die was wel ongelukkig bij die 2 momenten. Ik bedoel, dat was gewoon niet goed verdedigd. Maar ja, uiteindelijk, je hebt vaak bij die tien goals, heb je gewoon vaker dat iemand echt een slumio was. Weet je, of dat de keeper echt dramatisch was.
Ja.
Maar dat viel nog wel mee. Het waren ook af en toe echt gigantisch mooie doelpunten.
Zeker.
Ook mooi uitgespeeld.
En wat vond jij de beste?
Ik denk dat ik dat... ik moest even alle tien weer terughalen.
Voor je zien, hè?
En de enige die ik nu gelijk meer voor me zie is Pavlidis, die hem net zo met zijn punt van zijn voet, zeg maar, eigenlijk fantastisch. Echt precies zo die moest raken, half hoog.
Was dat op die voorzet van Mees de Wit?
Van Mees de Wit, ja. Ik denk dat ik dat de mooiste goal vond achteraf.
Ja, die staat mij ook echt veruit bovenaan.
Ja, gelukkig hebben we dezelfde mening.
Ik vond technisch echt zo knap uitgevoerd hoe die nog binnen wist te
krijgen. Met heel veel gevoel gewoon nog.
Ja, en ook echt precies in het hoekje. Dus ja, dat was, dat was echt een hele fijne goal. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat die aanname voorafgaand dan een van die eerste 2 goals was ook weer heel lekker. Ja, Saint-Jean ziet daar niet goed uit, maar hij neemt hem ook wel zo mee dat hij meteen goed ligt.
Oh, en dan ramt hij hem eentje onderkant lat dat hij er nog in gaat. Denk ik.
Help me even, we hebben 3 keer Pavlidis gehad, 1 keer hebben we de Wit gehad.
En Dekker ook nog.
Dekker heeft hij nog.
Maar die Dekker, het was een hele lelijke goal, maar die was wel cruciaal.
Ja, dat was echt heel cruciaal.
Het was echt op een moment, want na afloop gaf Klaas, die gaf ook heel duidelijk aan van de eerste 30, 35 minuten was echt heel slecht. Ja. En Jansen had het over de eerste 20 minuten dat ze er niet zo lekker in zaten. Ja, daar kun je zo 70 minuten weer optellen. Ja. Ik vond AZ over de hele wedstrijd niet goed. En juist omdat na 20 minuten Dekker die goal maakt, blijft AZ in de wedstrijd. Eens. En halen ze toch nog een resultaat.
Ja, ze zijn natuurlijk gewoon gewend om de controle te hebben, AZ. Ook vooral door het positiebordje en zijn. Maar dat was deze wedstrijd, hebben ze dat weinig gehad, omdat het heel slordig werd. Ook Rijn is er veel balverlies gehad. Klaas is dat niet in de wedstrijd. Ja, dan ontbreekt er wel wat aan de controle van die ploeg.
Ja, wat zij heel goed deden was, ze hadden Bouzaïd aan de linkerkant staan. En ze hadden Boet aan de rechterkant staan. En die zette in het midden, zeg maar, druk. En Doevikas zakte iets terug om die lijn naar Klaasie af te schermen. Mm-hmm. Naar Reinders. Ja, dat kan, en ze bleef maar door het midden voetballen.
Ten Hag dat vaak met Utrecht heeft gedaan ook. Die speelde dan ook met eigenlijk, zeg maar, een soort 4-4-2
in
een
soort geruit, ja.
En dan, zeg maar, de 10, die van die 4, zeg maar, de voorste van de 4. Met de punt naar voren, die jumpt dan af en toe ertussen, zeg maar, tussen die 2. Die jongens die weer naar binnen staan.
En dat voerde Doevikas ook best wel goed uit. En
heel veel lijnen eruit halen.
Ja. En superveel energie van de Utrecht middenvelders ook daarachter om druk te zetten. Dat was echt fantastisch. Ja. En Doevikas, eigenlijk is het best wel gek. Want hij heeft een bizar rendement eigenlijk. Mm-hmm. Maar hij is nooit onomstreden. Nee. Spits. Terwijl je hem als je hem ook weer aan het werk ziet. Man, ook qua energie leveren, qua druk zetten. Maar ook qua afronden en mensen passeren. Ja. Hij heeft
alles. Hij is echt heel wisselvallig.
Ja.
Gebleken. Ik heb het nog niet over de laatste wedstrijd.
Ja, maar deze wedstrijd na 3 minuten dacht ik al, hij wipt zo'n bal over Dekker heen en maakt hem dan net niet af. Dat ik dacht, deze gast had echt zin in deze wedstrijd.
Ook die bal bij de keeper, dat hij hem zo eroverheen weer was bij.
Ja, de afgekeurde goal.
Dat zag je vertrouwen. Goal.
Snap je?
Dat je met je hak meeneemt, waar je kan prima daar met je vreef ook boven heen tikken. Dan zit je er lekker in als je dat doet. Maar hij heeft natuurlijk, ik heb Utrecht ook wel veel gevolgd de laatste jaren, maar Hij is gewoon echt wisselvallig geweest. Ik weet heel goed dat hij net binnenkwam. Dat ik toen zei tegen Joris van Overheem, wat een goede vriend van me is die met hem speelde. Dat ik zei van, die heeft echt kwaliteit. Dat zag ik bij de eerste wedstrijden. Gewoon in zijn, weet je, ik dacht dat wordt echt de spits in de komende maanden. Maar die is toen echt 2-3 maanden later, is hij echt verreweg, weet je wel, gewoon echt weggezakt. En dat hoorde ik dan ook op trainingen, dat hij vaak wegzakt. Dat hij ook niet goed was. Mm. Weet je wel, dat hij ook niet zichzelf in de basis speelde daarmee. Terwijl hij wel kwaliteit heeft. En dat zie je dan nu wel weer naar boven komen. Dus het is, wat dat betreft, is voor hem nog echt een soort van key, of noem je dat, om dat te gaan vinden, hoe die zeg maar constant gaat zijn.
Het niveau
ook op trainingen waarschijnlijk, en nu ook in wedstrijden.
Heeft hij eigenlijk geluk gehad dat Dost geblesseerd is gegaan? Want in principe is Silbar natuurlijk echt met 1 spits gaan spelen. Ja. En kreeg Dost daarin de voorkeur. Alleen als je hem nu aan het werk ziet,
moet je hem laten staan.
Dan durf je hem eigenlijk niet meer te passeren.
Ja, heb je goede pinchhitter met Dost?
Ja, best wel een luxe pinchhitter voor
Utrecht. Dat zou ik zeggen, Dost als pinchhitter.
Voor Utrecht begrippen,
ja, dat, nu moet hij blijven staan, wat je zegt. Dat kan niet anders op dit moment. Maar ja.
Nee, en ook sowieso die tandem met, van hem met Boet. Want je had het over Boet. Die kan echt binnendoor passeren, maar hij kan ook gewoon met rechts een voorzet geven.
Ja.
Hij heeft enorm veel energie, enorm veel dynamiek. En hij komt gewoon aan die rechterkant echt supergoed tot zijn recht. Ik heb Nieuw ook even gesproken. Die zei zelfs, ik vind het een speler voor PSV.
Nee, doe nou rustig aan. Doe nou rustig aan, Neil. Doe nou rustig aan.
Wilde ik eigenlijk ook wel zeggen, ja, het is een beetje saai. Maar ik zit wel een beetje op dezelfde lijn. En ook niet per se een speler. Want het is juist een speler die heel goed tot zijn recht komt in een dynamiek met andere spelers. Ook met Kleiber erachter, met Bustelkan. Ja. Achterwerkt heel goed. Terwijl aan de rechterkant bij PSV, dat loopt eigenlijk voor geen meter.
Ja.
Met deze daarbij. Ja, ik weet niet of hij dan in dat systeem, en als je hoog op het veld staat continu, of dat nou heel goed gaat werken, zeg maar.
Nee, je moet dus die back wel heel belangrijk.
Ja.
Als jij zo'n speler bent zoals een Boet en niet een jongen bent die alleen maar van zoals een Kerry daar stond een paar jaar geleden. Ja.
Maar misschien ziet Niel de potentie in dat.
Dat zie ik ook wel.
Dat hij, als ze hem halen, zeg maar, dat PSV hem op termijn ook nog wel kan gebruiken. Ik zie wel in hem een speler voor een topclub, maar ik zie niet in hem iemand die over een week op een PSV moet spelen.
Ja, vooral omdat PSV nu echt iemand nodig heeft voorin die het team ook wat meer op sleeptouw gaat nemen. En hij is op dit moment nog niet de juiste persoon.
Denk ik ook niet.
Ik denk dat Xavi Simons bijna hetzelfde soort type is als je de posities gaat vergelijken.
Ja, ik vind Xavi Simons vanaf rechts echt een beetje hangend en naar binnen komen.
Ja. Hij is ook een 10 eigenlijk. Maar hij is ook een 10, die Boet. Die heeft natuurlijk al zijn hele leven een 10 gespeeld. Ja.
Eigenlijk een beetje tegenovergestelde kant ernaast. Simons vanaf links en Boet vanaf rechts.
Precies.
Nog wel even één dingetje over AZ.
Ik weet wat jij gaat zeggen, denk ik.
Wissels.
Ja, ik wist het. Ja.
Goede wissels? Of?
Goed. Kijk, de meeste wet viel heel goed in voor Kerkers. Maar het viel mij heel erg op dat Kerkers was buitengewoon teleurgesteld over zijn wissel. Hij liep wel aan de andere kant van het veld af. Maar je zag hem echt even een paar keer zo naar de dugout kijken. Een beetje zo'n vuile blik van.
Ja.
Die was niet blij. Otka was echt niet blij.
Hij speelde ook niet goed beide trouwens.
Nee, dat is waar.
Ja, Kerkers was ook heel slordig.
Ja.
Ja.
Ja, moet zeggen dat. Ik had wel zoiets van ook een beetje richting de trainer. En dan meteen die frustratie eruit. Terwijl ze op zich een prima seizoen draaien.
Snel bedoel je.
Ja, en die kritiek van Klaasie dat ik ook zoiets had van. Zit ook niet allemaal helemaal goed daar.
Dus jij zegt Bazoer mag zich alvast klaar gaan maken.
Nee. Zeker niet, zeker niet. Nee, ik ben fan van Klaasie, man. Zeker van Reinders. Dus, nee.
Boy. We hadden het net over het spitsen probleempje. Of niet eens een probleem, maar luxe probleem bij Utrecht.
Oh, ik dacht bij Griekenland.
Nee, Griekenland ook. Nee, maar bij Utrecht, hè. Wordt het nou Dost, wordt het nou Doefikas? Ik denk dat we naar Feyenoord mogen gaan. Wordt het nou Jiménez of Danilo, jongens?
Ja.
Ook een heerlijke wedstrijd. SC Twente Feyenoord. 1-1.
Twee heerlijke ploegen.
Ja.
Op voorhand. In
goed voetballen.
Je weet al van tevoren dat het een lekkere pot gaat zijn met veel energie. Ja. Bij Utrecht AZ weet je niet, want Utrecht dat nooit zo constant heeft laten zien. Maar bij Feyenoord Twente ga je wel uit, of Twente Feyenoord ga je wel uit van een pot met energie en hoog druk. En
dat was het zeker.
Ja.
Vond je
het
ook goed voetballen trouwens voor zorg?
Nee, dat was eigenlijk wat Tim ook zegt. Een wedstrijd met hoog druk, dat levert niet altijd heel goed voetbal op. En normaal gesproken, de laatste wedstrijden was Seruki ook weer heel goed aan de bal, zeg maar. Maar dan krijgt hij ook alle tijd om die passes te versturen.
Nu echt niet. Nee.
En nu gaat hij net bij de tegengoal, leeft hij de bal in. Verkeerde moment. Ja. Maar
een paar momentjes ook, of ook vanaf die posities.
Ja. Ja,
en ik moet zeggen het veld kwam.
Dat hij ook wel minder dominant was dan in andere wedstrijden. Ja. Ik denk ook wel, een beetje het idee dat Szymański de rol had gekregen om hem onder druk te zetten. Klopt. Waardoor het voetballen wat moeilijker werd gemaakt. En dat werkte goed. En aan de andere kant ook, een Kuksu werd een keer door Seruki zelf, zeg maar, van de bal gezet in zijn eigen 16. Dat ging echt net goed.
Ja.
Dus het was ook, de moeilijkheidsgraad was ook wel moeilijk voor beide ploegen.
Ja, eens. Je zag ook aan de statistieken dat zowel Wiever als Seruki echt in het onderscheppen van de bal helemaal bovenaan stonden. Maar Seruki voetballend.
Dat genoeg van die wedstrijd.
Ja, precies. Dat was echt deze wedstrijd. Maar voetballend had hij het zeker wel zwaarder. Ja, deze wedstrijd.
Ja, en het was ook niet echt een makkelijke wedstrijd voor de aanvallers, voor mijn gevoel. Maar Twente heeft eigenlijk ook
voor allebei de aanvallen, voor beide ploegen.
Ja.
En voor Missy John was sterk.
Ja, maar ik heb wel het idee dat beide ploegen net, of zeker dat Twente net een 1 of 2 topaanvallers mist om echt mee te doen in de
titelstrijd. Je hebt het ook over Twente. Het is wel bizar dat ze eigenlijk het al zo goed doen.
Nee, ben ik met je eens. Maar,
dat ze nog eventjes een soort van Bergwijn ophalen. Of,
maar die richting zit ik ook niet te denken. Maar ze hebben natuurlijk een titel gehaald met Nkufo en met Ruiz. En Ruiz was echt wel duur.
Ja.
Nkufo was echt wel een buitenkansje, omdat hij op meerdere plekken, zeg maar, niet helemaal uit de verf kwam.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel het idee dat zij dat verwijderd zijn van echt meedoen.
Ja, maar we hebben ook gezien wat daarna gebeurde, toch? Na het kampioenschap. Qua financiën.
Ja, oké. Nee, maar goed, dat was toen gewoon slecht geleid. En wat dat betreft echt superveel complimenten naar hoe Twente het nu heeft staan.
Ja.
Zeker die 8-7, dus keeper, 4 verdedigers en 2 verdedigers in middenveld. Zo goed, man.
Ja. Nee, zeker. Die zijn heel sterk. En we hadden het vorige 2 weken geleden over. Hoe ook zo'n Gijs Smal en Die Hilgers die natuurlijk nog jong is.
Ja, wat vonden jullie van Hilgers deze wedstrijd eigenlijk?
Ja, wel goed. Maar ik vond hem niet de beste verdediger van Twente. Maar dat was, voor mijn gevoel, speelde Prupper echt een hele goede wedstrijd. Mm-hmm. Los van dat momentje aan het einde. Maar daar zullen we het misschien straks nog even over hebben. Ja. Maar voor de rest vond ik hem echt geweldig aan de bal. Hij kapte een keer een speler uit. En echt de bal prachtig naar de zijkant weggespeeld. Maar in de slotfase echt een blok op Kukzu. Waarbij hij ook echt juichend opstond. Ja. Waren wel...
hij zat ook goed in zijn energie.
Ja, 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 ik
dat
vond hem
zeg je aan alles.
Verder een hele goede wedstrijd spelen. Alleen ja, bij die 1-0 wint hij niet het kopduel.
Hij sprong niet eens.
Maar hij loopt achteruit. Hè? Ja. Echt moeilijk wel om te verdedigen. En hij knalt nog tegen hem aan. Maar nee, ja, uiteindelijk is dat gewoon niet goed. Alleen het is wel echt lastig om te verdedigen. Ja. Het is niet een hele atletische jongen qua springen. En dan vervolgens achteruit lopen. En dan tegen iemand die vooruit erin komt lopen. En hij timde goed. Viel me wel op trouwens. Wat wel grappig was dat Kukzu die bal wilde voorgeven. Hebben jullie dat gezien? Dus die was een inspelbal van Kukzu zelf volgens mij. Mm-hmm. En toen kwam Szymanski, ging er overheen. In de plaats van Jiménez. En toen wilde Kukzu, want die bal was een beetje, die dreef een beetje ver naar buiten. En toen wilde Kukzu die schreeuwde echt van loslaten. Terwijl het was op links. Ja. Szymanski is stijf links. Ja. En Kukzu is in principe gewoon rechts. Die kan heus wel met links. En die schreeuwde echt van, weet je wel, zo leek het. Ik hoorde het niet, maar je zag aan alles. Van, hij laat lopen. Ik geef hem wel voor.
Ja.
Maar toen uiteindelijk, maar gelukkig dat Szymanski hem voorgaf. Want dat sloeg helemaal nergens op. Dat hij dacht van, laten wij hem maar voorgeven. Als ik daar had gestaan, dan als zeg maar zelfde positie en rechtsbeen. Dan had ik gedacht van, logisch dat jij hem voorgeeft.
Ja, maar nu...
Ja, ik was mooi dat hij zoveel vertrouwen heeft in zijn linkerbeen. Maar...
Ja, eens. Wel heerlijk hoor, van Jiménez. Die goal. Eerlijk is eerlijk.
Ja, was een mooi uit. Timed hem echt. Hij timed hem ook goed. Heerlijke bal. Echt een moeilijke bal, zo'n chipbal.
Ja.
Achter je, degene die in komt lopen, dat is vaak, trainers zeggen het altijd, eerste paal laag, tweede paal een beetje richting tweede paal hoog chippen. Ja, perfect.
Ja. Ja, ik moet zeggen dat ook echt voorin alles van Jiménez moest komen, want de buitenspelers waren echt weer heel matig. Jiménez druk zetten was Broes onder andere heel kritisch op en dat is denk ik nog steeds ook wel terecht. Ik had ook eerlijk gezegd verwacht dat Danilo zou spelen, omdat ik zelf grote fan ben van Jiménez. Mm-hmm. We hadden het tegen Ajax heel goed gedaan. Ook aan de bal en qua druk zetten. En ja, ik had eigenlijk verwacht dat die er wel tussen zou staan. Maar ja, Jiménez maakt in de eerste helft eigenlijk in zijn eentje het verschil voor Feyenoord. Zeker. Want voor de rest zat er heel weinig in voor mijn gevoel. Aanvallend in ieder geval. Hè?
Ja. Wat wel bijzonder is dat zeg maar, Feyenoord zet ook vaak druk met de 10 zeg maar, die doorgaat. En dan had Wiever of Kukzu dan nog doorstapt. Zo'n treintje door het midden. Maar dat is eigenlijk voor een spits is dat makkelijk. En vaak als je een niet goede lopende spits hebt, die niet van druk zetten houdt, dan gebruik je de 10 meer om druk te zetten.
Ja, ondersteuning.
Ja, ondersteuning. Want dan wordt het voor de spits wat makkelijker. Als jij een spits hebt die heel veel kan doen. En die dus tussen die twee centralen kan pendelen en ook wel een beetje kan versnellen en die conditie daarvoor heeft.
Ja.
Dan is het voor een spits zwaarder. Maar eigenlijk heeft hij nog de mazzel dat hij vaak nog ondersteund wordt door de 10 en nog een Wiever die erachter doorstapt.
Ja, maar dat had dan in dit geval eigenlijk Szymanski moeten zijn, toch? En die was best wel druk met Saruki. Dus
ja, dat is waar.
Was het ook niet makkelijk om... voor hem dat te doen voorin, denk ik.
Nee, dat blijkt wel. Maar als hij zou helemaal moeite hebben als hij in zijn eentje die twee centrale hele tijd moet gaan aflopen. Plus een keeper.
Ja.
Zeg maar, weet je wel. Als die gewoon goed voetballen aan de bal zijn.
Ja, dat zou meer iets zijn voor Danilo.
Ja, precies. Ja. Dus in principe zou je hier, als je een goede samenwerking hebt met de 10. En ook hoe ze tegen Ajax druk zetten vorige week. Mm. Weet je wel, vaak hoog en snel druk. Dan is voor een spits is dat redelijk makkelijk in verhouding. Ja, en minder energie.
Ik denk ook dat het een beetje een kwestie is van dat hij nog een iets grotere motor moet krijgen. Want voor mijn gevoel was hij na 45 minuten al echt al helemaal
dat
op.
Dat zegt genoeg.
Ja.
Of misschien ook dat hij een klein tikje had gehad. Want hij ging echt met een grimas op zijn gezicht van het veld al een 45 minuten. Ik dacht, die staat er niet heel lang op. Maar hij heeft volgens mij
lang staan,
tweede helft 40 minuten gespeeld. Geen knikker meer geraakt. Elk duel volgens mij verloren. Dus ja, wat
dat zal er zeker mee te maken hebben. Slotkennend ook. Dat die data van hem, dus zijn fysieke gestelde niet top is.
Maar dan is het juist gek dat hij lang blijft staan, toch?
Precies, hij bleef best wel lang staan.
Ja. Maar door zijn eerste helft misschien.
Kan zeker. Want je zag echt wel dat Feyenoord niet tevreden was met een gelijkspel. Zij wilden er nog echt wel voor gaan.
Ja.
Ze waren wel fitter.
Ja.
De rest.
Vooral. Ja, zeker. Ja. Zeker.
Ja, eigenlijk hebben ze een beetje, voor mijn gevoel, een beetje de wedstrijd uit handen gegeven in de tweede helft. Door juist niet in te grijpen. En toen het fout ging. Dus toen die 1-1 viel, zeg maar. Toen hadden ze ineens nog de energie.
Juist.
En wel de wissels om wel dingen te doen. Ja. Dus misschien gewoon net een beetje te laat ingegrepen.
Kan gebeuren. Ja. Laten we gaan naar het penalty moment. Of het niet penalty moment.
Ja, jongens, zeg het maar.
Dit was een penalty.
3-2-1. Penalty.
Ja,
tuurlijk. Want het was nog helemaal nergens op. Als je het gewoon in normale snelheid afspeelde, was het gewoon iets wat 40 keer per wedstrijd gebeurt.
Ik denk ook, ik had het net...
En nog helemaal het duwtje nog, waar Slot nog zo boos over was. Dat hij nog een duwtje krijgt, die Jiménez van Brenet.
Mm-hmm. Nou ja, je had eerst al het interview met Pruppen achteraf.
Hij kan niet liegen.
Nee, hij kan niet liegen. Stel alleen maar even mee naar het interview.
Ja, hij werd voor de camera gezet. En toen was het moment van, was het een penalty of niet? En hij zei, nou, je zag toch dat ik werd geduwd. Door het duwtje ging mijn hand omhoog, zei hij.
Dat zei hij.
Ja, terwijl je zag duidelijk dat het daar helemaal niks mee te maken had. Ja.
Zijn hand was eigenlijk al omhoog. En toen kreeg hij een zetje in de rug. En toen verplaatste zijn hand voor iets.
Maar hij gaf niks toe. Hij ging nog wel.
Nee. Hij keek naar de beelden. Hij zei, ja, in mijn beleving. Weet je, dat zeggen voetballers toch vaak.
Soms kun je ook weleens van die voetballers die zeggen van, ja, nee, zo'n Kramer en Seuntjes types. Die zeggen dan gewoon achteraf, ja.
Het was een penalty.
Nee, zover wilde hij niet gaan. Hij draaide wel een klein beetje bij.
Ja,
of,
een beetje bij.
Maar het was, ja, nee, maar wat jij inderdaad ook goed zegt. Want Slotklaar zei na afloop ook van onbegrijpelijke of onacceptabele arbitrage.
Mm-hmm.
In dit geval. En daarna ook van dat hij heel veel berichten had gekregen. Dat Brenet Jiménez eerst een duwtje had gegeven.
Ja, licht ook allebei. Alles was licht.
Maar. Ja, maar daardoor vliegt wel Jiménez ook tegen Prupper.
Ja, die krijgt weer een extra zetje. En dat van dat, hoe licht het. Ja. Het was nu al licht. Laat staan hoe nog licht het was geweest als hij geen duwtje had.
Ja, en Lindhout gaf zelf. Zelfs Prupper appelleerde voor Hens, terwijl hij zelf Hens maakt. En Lindhout gaf volgens mij ook Hens.
Hij dacht ook Hens, ja. Maar dan niet van Prupper, maar van Jiménez dachten ze beide, leek het, ja.
Nou ja.
En daarna nog die kans van Tjerny, direct erachteraan. Ja. Als die zat.
Heerlijke redding trouwens.
Echt een hele goede redding.
Worden, was echt.
Ja, wel weer echt wel een bepalend moment in, die, in de titelrace. Als Feyenoord die penalty krijgt. Ja, ik heb dan echt het gevoel dat het sowieso niet meer fout kan gaan voor Feyenoord. Ja. Als ze echt een grote gat slaan. En nu moeten ze nou nog bang zijn dat het 2-1 zou worden. Ja, en Bijlo ook wel echt een bepalende rol in deze wedstrijd, man.
Je hebt het over ingooimomentje.
Maar ook wel over een paar reddingen.
Wat vond je daarvan?
Ik vind het schitterend dat iemand dat doet. Ja,
ja, hij pakt daar gewoon geel. En hij dacht, geef maar ook gewoon geel.
Ja, zeker.
Super inspiratief, dat snap ik allemaal wel. Maar je moet het gewoon doen als speler.
Ja. En maar als je een keeper geel pakt, ja, die kan de grootste kans dat je nog een gele pakt. Ja, risico's ook wel nemen.
Ja, Misitjan. Ja, zonde, man. Misschien als hij die bal niet in het veld gooit, dat je alsnog heel snel kan ingooien en dat je nog verder kan gaan. Maar
dan had iemand eruit moeten schieten en dan had hij pas mogen gooien. Het scheidt sowieso afgefloten en geel gegeven.
Ja, daar was ik ook bang voor inderdaad. Maar,
kan niet anders.
Ja.
Ja, boy. Maar wat wel ik zei.
Sneu opstrootje trouwens. Ja. Met die Jaanbaks.
Ja, wat de Jaanbaks dan weer daar dan?
Alsjeblieft, man. Vorige week gaat hij tegen iemands hoofd aanstaan in de klassieker. Dat, waarbij hij zelf wat uitdeelt. Waarbij hij het geluk heeft dat hij daar niet een straf voor krijgt. En nu gaat hij als een stervende zwaan naar de grond. Ik vond het echt gênant, man.
Ik snap dat ook nooit helemaal. Dan, als je dan echt een tik krijgt en je overdrijft dan een beetje.
Ja.
Dat snap ik dan nog een beetje. Dat iemand echt iets raars doet bij je. Terwijl het eigenlijk niet zo pijn om iemand gewoon een klauw in je gezicht. Of een stomp in je gezicht geeft. Dat je dan iets overdrijft, oké. Maar deze sloeg weer helemaal
niet. Nee, ik snap het ook niet. Over de transfers mogelijk bij Feyenoord. Ik denk dat ze het in de daily daar nog over gaan hebben. Mijnans en Van der Belt mogelijk.
Ja. Ik weet niet of dat nu al op hele korte termijn gaat gebeuren.
Dus wie weet.
Maar ja, precies.
Laten we naar de volgende wedstrijd gaan. Excelsior Ajax.
Ja.
Ja,
qua spektakel mogen we eigenlijk niet zo hoog zetten. Maar er is natuurlijk superveel gebeurd bij Ajax. Dus is alle aanleiding om het te bespreken. En ja, eerlijk gezegd vond ik het eigenlijk nog slechter. Zeker de eerste helft. Dan wat ik in de afgelopen weken heb gezien.
Nou.
Qua restverdediging?
Ja, het was gewoon hetzelfde. In mijn
wel
hetzelfde.
Erger. Dit was erger.
Ja, maar omdat het Excelsior uit was. Maar dit hebben ze het hele seizoen al, jongens.
Maar niet zo,
met twee man achterin.
Ja, maar dit hebben ze echt al een paar wedstrijden gehad. Dat het ongekend was hoe slecht die restverdediging was. Dat is een hele probleem. De Champions League hebben ze. Dat was op een veel hoger niveau. Maar dat was het hele probleem. Hoe die restverdediging stond. Dat ze dus minder goed aan de bal zijn. Dus ze zijn daardoor minder dominant. En minder zeker. Dat is duidelijk. Zo'n kwaliteit.
Mm-hmm.
Maar dat die restverdediging staat echt. Maar gewoon het hele seizoen al dramatisch.
Ja, het is het hele seizoen slecht. Maar dit was wel echt de overtreffende trap. Normaal gesproken had je dan nog twee centrale en Alvarez. Nou ja, Alvarez speelt nu centraal.
Ja, dus die
verlies je daar.
Taylor stond daar in principe als enige zes. Nou ja.
Maar was jij niet degene die vorige keer zei...
Jazeker.
Met Taylor en Berghuis spelen. Ook zelfs in de klassieker.
Zeker. Dat was eigenlijk...
Toen zei ik meteen van, ja, maar jongens.
Ja.
Ja, weet je, ik weet het niet.
Ik moet zeggen, het was wel de keuze voor... Wacht even.
Ik vind het gewoon mooi dat je nu zegt Taylor als zes.
Het was de keuze sowieso voor de klassieker.
Ja.
Om overal centraal achterin te zetten. Daar kom ik mee weg.
Ja.
En vandaag was het een enkele zes met Taylor. Dus ze speelden ook niet eens naast elkaar. Het was twee centrale verdedigers. Dat was Taylor ervoor en Berghuis en Klaassen stonden. Eigenlijk als een soort dubbele acht.
Ja, dus je speelde met twee tienen.
Dus dit was echt wel extreem veel risico. En nu stonden ook beide backs stonden hoog. Dus zowel Rensch als Wijndal stonden
Klopt.
Ontzettend hoog. Op het moment dat Timber die bal aan het inspelen was. Ja, het waren inderdaad allemaal ballen door het centrum. Als het dan fout gaat, ja, hou je echt gewoon twee spelers over waarvan Timber na drie keer teruglopen zoiets af van, nou, ik loop gewoon niet meer terug of ik ga terug joggen.
Hij was echt slecht.
Wijndal liep niet goed terug. Rens liep niet goed terug. Taylor liep niet goed terug. Het was echt gênant.
En Alvarez, die probeert het wel, maar ja, die is te traag. In de traag. En dan één op één is hij ook heel kwetsbaar.
Ja, maar die leverde nog wel de arbeid. En ook één keer nog een ingreep dat hij de zaak nog redde. En één keer werd Timber gewoon voorbij gesprint door Klaas. En Klaas begon 10 minuten hoger op het veld. Ja.
Dat heb ik wel vaker bij Timber. Ik ben een groot fan van Timber. Maar zijn fysieke gesteldheid soms in wedstrijden heb ik vaker dat hij soms snel kapot lijkt. Daar heeft hij sowieso wel veel moeite mee gehad. Op een bepaald moment komt hij heel snel bij Ajax. En dan zat alles mee. En toen merkte hij gewoon ook de laatste, nou, wat is het, half jaar? Slechts jaar, dat het al iets, weet je wel, minder is. Ik heb soms wel het gevoel dat hij moe is of zo. Mm. Alsof hij 4 weken vakantie nodig heeft. Dat heb ik heel vaak bij hem al gedacht de afgelopen maanden.
Hij heeft natuurlijk ook bijna alles doorgespeeld.
Altijd,
ook met het WK tussendoor. En dat is een niveau wat hij eigenlijk nog nooit heeft aangetikt. Hij is heel snel natuurlijk bij
Oranje. Dat is een raket. Dat zie je vaak bij jonge jongens. En helemaal nu de rol die hij nu heeft in dit Ajax.
Ja.
Dan komt dat nog meer naar voren als jij dan eigenlijk de leider moet zijn, maar ondertussen eigenlijk nu zou hij eigenlijk op sleeptouw hebben genomen moeten worden.
Hij eventjes kan uitrusten.
Ja, bij wijze van in alles, weet je wel.
Maar
het team in het neerzetten en in het leveren van je taken, zeg maar.
Dat maakt het er ook des te opvallend dat Van der Sar eigenlijk al heeft gezegd van er komen geen verdedigers meer bij.
Ja, ik denk omdat ze gewoon niet de beoogde verdediger hebben gevonden. Dus niet weer voor een risicootje willen
gaan. Als je dit ziet, dan zouden zij natuurlijk echt heel goed gewoon een wat ervaren centrale verdediger nodig. Ik weet niet qua geld. Maar
ik denk eigenlijk misschien wel twee ervaren verdedigers, omdat je moet ook gewoon bepaalde consequenties kunnen geven aan spelers die niet leveren. En Timber levert momenteel niet.
Timber laat je altijd staan.
Ja, oké, maar de Rens moet nu in principe spelen, omdat Sanchez ook gewoon slecht is. En dan aan de linkerkant speelt of Wijndal of Bessie die ook niet leveren. En eigenlijk moeten ze allemaal spelen, omdat er gewoon niks beters van handen is.
Nee, klopt.
En van deze jongens is en jeugd en twee jongens die je gehaald hebt deze zomer als basisspelers.
Ja.
In alles. In salaris en in...
Maar die zijn gewoon niet in een goed genoeg plaatje terechtgekomen. Dus ja, ik zat zelfs al bijvoorbeeld aan een Vertonghen of zo te denken. Terwijl, die is natuurlijk qua snelheid past het ook niet echt in het Ajax-systeem.
Nee.
Maar qua organiseren en qua dingen neerzetten,
Je zou het
bijna nog over nagaan, denk ik ook.
Ja.
Daily Blind mis je gewoon in principe.
Nu. Ja, ook.
Ja, ik bedoel, natuurlijk is hij traag. Je hebt het over traag gesproken, maar hoe lekker was het geweest als Daily gewoon in dit geval, wat het niveau van Ajax nu is, dat je die gewoon nog met Timber centraal had staan. In alles. In opbouw, in het neerzetten, in gewoon in de solide zijn.
Ja.
Dat was natuurlijk, die kan je nu wel gebruiken, want je hebt gewoon niks anders.
Nee. Ja, en dan had je er eigenlijk idealiter nog eentje bij moeten hebben. Zeg precies. Maar, waardoor je maar één onzekerheid in de achterhoede.
Precies, ook nog Veldman erbij zetten, zeg je.
Ja, die zie niet snel terugkomen, maar die zit wel goed bij Brighton, volgens mij. Heb je trouwens ook nog lichtpuntjes gezien bij Ajax?
Tweede helft was nog niet zo slecht.
Tweede helft was het inderdaad veel minder slecht.
Mijn oogappel, die moet jij noemen.
Moet ik dat zeggen?
Ja? Wie? Die ik vorige keer, twee weken geleden ook zei. Ja, van Ajax. Ik vind dat hij altijd moet spelen.
Kudus?
Ja.
Ja, terecht ook.
Enig lichtpuntje.
Ja. Zeker.
Toch? Weer enig lichtpuntje.
En dan in de rol vanaf de rechterkant.
Begrijpelijk, toch?
Hij kan overal
spelen. Laten we even het hebben over de keuzes van Heitinga. Voor het eerst nu trainer, hoofdtrainer. Vonden jullie de opstelling logisch?
Nou ja, nee, ik had sowieso een andere keuze gemaakt. Dus centraal achterin en wat daarvoor staat.
Wie dan? Je hebt je centraal achterin gezet dan?
Ik had Bessie en Alvarez denk ik centraal gezet. En daar dan Timber voor.
Oh, wow.
Zodat je altijd een restverdediger in ieder geval drie man zou hebben.
Ja, maar dan kun je gewoon Alvarez ervoor zetten. En Timber gewoon op rechts centraal. Zoals het eigenlijk al jaren goed ging.
Ik vind Timber aan de bal, zeg maar qua indribbelen. En gewoon qua passing vind ik hem nog wel iets beter dan Alvarez.
Ja, maar dus dat kan hij ook vanuit.
Om dan je opbouw wat soepeler te laten verlopen, zeg maar. Om dan telkens Timber zeg maar in te laten zakken tussen die twee centrale verdedigers. Waardoor de opbouw ook wat minder voorspelbaar is. Dat had ik wel een keer willen zien. Maar ja, goed, dat gaat toch niet gebeuren. Dus ik kan mijn tactische plan wel gaan uitleggen, maar dat kunnen we beter niet doen.
Nee.
Vond jij het logisch, Tim?
Nee, ik moet zeggen dat ik het wel logisch ook vond. Als je kijkt naar een beetje de hiërarchie en zo. Dat gewoon Bergwijn vanaf links speelde. Ja. Dat Italië dan in de spitsen die dan maar blij is.
Mm-hmm.
Dat je zou dan op de bank zetten, weet je wel. Die toch nog niet zoveel te zeggen heeft.
Ja. Mm-hmm.
Kudus gewoon speelt, die het eigenlijk als enige over laat zien al een paar weken. Berghuis gewoon speelt, Klaassen gewoon speelt. Dat vond ik op zich wel logisch dat hij die gaat deze ook ergens ook wel slim, weet je wel. Mm-hmm. Gewoon, die jongens moeten nu laten zien, die jongens die het meest verdienen, die het meest, weet je wel, ervaring hebben. En nee, achterin, ik snap Rens ook wel ten opzichte van Sanchez. Dus als ze allebei even slecht zijn, dan zou ik liever gewoon een eigen jongen uit de eigen jeugd neerzetten.
Yeah.
En Wijndal, ik vind ook wel dat hij moet gaan spelen. om sterker te worden en beter te worden. En
eens.
Ik zie daar meer toekomst in Wijndal dan in Bessie op linksback.
Ja.
Als je als Ajax wil, zeg maar.
Jij dan denkt dan dat het misschien ook de enige manier is om hem uit die slechte fase, zeg maar, te krijgen. Wijndal.
Ja, juist door te spelen. Misschien een nieuwe trainer die net even wat nieuwe energie bij hem geeft.
Mm.
En ik geloof best dat Wijndal niet geleverd heeft. Hoor. Dus ik stond helemaal niet dat ik aan Wijndal zijn kant sta. Maar uiteindelijk is het wel goed voor jongen om te gaan spelen. Want dat is wel het type linksback wat Ajax wil.
Ja.
En hoe Ajax wil spelen. Dus als hij gewoon zijn niveau van AZ haalt, heeft Ajax daar heel veel aan. Vooral in de Eredivisie.
Ja.
En dan denk ik van ja, die moet gewoon minuten gaan maken. Dat moet de linksback worden voor de komende maanden. /2 jaar. Toch? Dat
zijn we allemaal ben je gehaald, toch?
Ja, dus die moet gewoon gaan spelen. En nogmaals, als hij dramatisch traint, dan zijn er andere keuzes logisch. En ik vind gewoon wel dat Ajax echt wat moet doen. Aan die restverdediging is logisch. Maar echt, Telen, ja, echt een goede voetballer. Maar gewoon nog niet klaar genoeg. Nee. Volwassen genoeg. Ook hoe hij staat aan de bal. Dan laat hij zich uitzakken. En vervolgens, dan wandelt hij terug naar zijn positie.
Ja, dat kan niet, man.
Weet je, eigenlijk moet je als 6... Als je één helemaal bij een Ajax wat heel veel aan de bal speelt en ook heel veel daardoor fouten zou kunnen maken. Ja,
risico
maken,
neemt ook
moet
in
je,
het spel.
Moet je gewoon zorgen dat die veldbezetting goed staat. En vooral ook die restverdediging veldbezetting. En dat ontbreekt er ook gewoon bij. Waarschijnlijk vanuit de trainers kunnen daar echt wel invloed hebben. Maar het zit ook wel in bepaalde spelers. En Alvarez heeft dat wel in zich dat hij daar heel erg mee bezig is. Dat is zijn spel.
Ja.
En Teder is wat dat betreft gewoon af en toe echt wel een beetje slaperig. Noem je dat? Ja. Slordig, slaperig. Ja, en ook wat dat betreft echt niet constant genoeg.
Nee, dus zou je een hele mooie compilatie kunnen maken. Ook van het teruglopen van Telle en van Timber en van Rens. Maar
ook het hele middenveld vond ik ook echt slecht, hoor.
Het is zo simpel. Als je Telle laat zich uitzakken, dan moet er iemand anders op die 6-positie komen. Mm-hmm. En een 8. En dat mag ook Berghuis zijn. Ja. Natuurlijk is het dan minder dan Alvarez, maar dan staat er hier nog iemand. Maar nu bij een van die counters zag je gewoon 3 achterop. Telle stond nog op rechtsback. Zich laten uitzakken. En volgens de hele 10-positie van Excelsior, die positie op de 6-positie van Ajax, is gewoon niemand.
Klopt. Nee.
Terwijl de balverlies wordt geleden.
Ja.
En dan staat Telle daar op rechtsback. Timber komt nog vanaf linksback ongeveer aanlopen. Ja, dat kan gewoon niet.
Sorry, jij wilde wat zeggen.
Maar. Nou ja, eigenlijk kun je ook nog maar naast de Koedis nog één lichtpuntje noemen. Dat is Roelie, want die heeft nog een paar ballen gezakt. Dat je echt denkt van, het had helemaal fout kunnen lopen. En ook even de credits richting Excelsior.
Ja, daar wilde ik net naar gaan. Laten we naar Excelsior gaan. Ja,
5-4-1. Gewoon speculeren op de omschakeling.
De as dicht houden.
Ging de Gajoes.
Leuker dan Volendam, wat dat betreft.
Dat
was in principe hetzelfde systeem.
Veel beter ook. Of in die zin, kijk, Volendam heeft natuurlijk qua kansenverhouding ook wel een beetje geluk gehad tegen Ajax. Dat had anders kunnen lopen.
Ja.
Nou ja, een beetje heel erg. Oké. Maar Excelsior, als het 3-1, als het 3-1 had gestaan bij rust, zeiden Dijkhuizen volgens mij ook, was helemaal niet weg geweest.
Nee, Driewes kwam drie keer voor de keeper of zo?
Ja.
Uiteindelijk wel een hele mooie assist. Maar hij had zeker 2 van de 3 kansen moeten scoren.
Ja.
Daar zat gewoon echt nog muziek in en voetbal in. Als zij die bal wel hadden en gingen counteren.
Ja.
Dat was op zich wel leuk om te zien. Die hebben het echt gewoon goed aangepakt.
Zeker. Maar ik had wel bij Heidega dan van, jij ziet toch ook dat die restverdediging compleet verkeerd staat?
Ja, maar het is wel iets wat je zegt als trainer. Ik bedoel, jongens, let op de restverdediging. Je gaat het riedeltje af, balbezit tegenstander, omschakelmomenten, weet je wel. Nou, die 3 dingen.
Ja.
En dan beide kanten op. En de standaard situaties. Dat zijn de standaard riedeltje van een bespreking. En dat doe je dag voor de wedstrijd en of weet ik veel. En de dag van de wedstrijd. En dan komt standaard de restverdediging terug. Maar ja, op een of andere manier ontbreekt zit het toch in het systeem van het team. Niet goed.
Nee, en dat kun je ook niet in één dag denk omdraaien. Ik vond het wel een beetje tegenstrijdig, zeg maar, in zijn antwoorden achteraf. Want hij begon, ook in zijn interview volgens mij met Vincent, begon hij met, ik heb genoten.
Mm-hmm.
Zei Vincent, ja, maar je hebt de eerste helft toch ook gezien? En toen zei hij in één keer van,
nee, ik vond de tweede helft.
Ja, precies.
Maar wilde hij niet, ik heb genoten, gewoon dat hij hoofdtrainer was?
Wat voor advocaatje ben jij nou?
Dat denk ik een beetje. Want ik had het gevoel dat hij wel echt mooi vond om daar te staan natuurlijk.
Ja, is ook zo. Maar ja, goed, daarna zei hij inderdaad ook wel van dat hij heel erg kritisch was op Ajax. De precieze bewoording weet ik niet meer precies. Maar zowel bij de persconferentie als in het interview achteraf was hij wel ook wel hard. En dat is ook wel nodig.
Ja.
Je hebt zeker geen trainer meer nodig die nu de positieve punten gaat aanstippen.
Nee.
Ja, dan hou je spelers weer voor de gek.
Ja.
Terwijl je moet gewoon hard zijn, denk ik.
Heidega zegt hier, hele goede openingsfase, maar daarna heb ik me mateloos geërgerd. Of geïrriteerd, sorry. Je speelt eigenlijk tegen jezelf. En ja, dat was het ook.
Ja,
het zijn wel dingen, het zijn wel hele duidelijke, in ieder geval verdedigend opzicht, verbeterpunten. Wat niet heel moeilijk is om erin te krijgen.
Klopt.
als trainer zijnde is dit een pijnpunt wat er gewoon in principe in te krijgen is. Als je daar gewoon veel over gaat hebben. Als je daar een paar weken echt op gaat zitten. Mm. Op trainingen, jongens naar verantwoordelijkheid in gaat geven die op die positie staan om dat op te pakken. Ik geloof echt dat je dat snel kan verbeteren als je daar gewoon echt hard op gaat zitten.
We gaan het zien,
Ten Hag doet niet anders.
Nee,
ook bij Manchester United weer, die deed niet anders.
Heel simpel en duidelijk maken.
Die was echt streng daarin.
Ja. Maar kan dat tegelijkertijd dat je zo blijft spelen? Of moet je dan ook maar wat minder risico gaan inbouwen? Of een paar meter terug? Of vanuit een andere, niet hoog druk zetten?
Het kan, maar ik denk dat je gewoon, wat je zegt, dat de backs gewoon bewust moeten zijn. Eén back weg, andere blijven. Ja. Gewoon de basisdingen moet Ajax weer naar terug. En dat het is nog steeds aanvallend. Maar en dat vooral die zes en die twee centraal verdedigers. En het is ook gewoon vaak tellen. Weet je al, hoeveel man van Excelsior staan er nog voor? En dan nog twee. Nou, dan moeten wij er drie achterhouden.
Ja.
En dek door op de mensen die, weet je al, op die twee die nog, zeg maar, op die 10 en 9 positie staan. Of op die buitenspeler die er nog staat. Het is gewoon echt bewustwording. Want tuurlijk kunnen ze dat. Ja. Ze hebben allemaal voetbal zijn hele leven. Het is niet iets. Je hoeft niet iets erin te krijgen dat het voetbal vanuit achter beter moet. Dat is veel moeilijker dan dit.
Ja. Nou, mooi gezegd, Tim. Nou, Ajax wist met 4-1 te winnen. Geflatteerd wel in mijn ogen, maar laten we kijken wat ze de komende tijd gaan doen. En wie voor de groep gaat staan. Ik ben ook heel benieuwd of hij er gaat, blijft of toch een ander. Laten we naar de volgende wedstrijd gaan. PSV Go Ahead Eagles. PSV wist met 2-0 te winnen.
Ja, ik moet zeggen dat ik nog steeds niet heel erg onder de indruk was.
Nou, het was oké, toch?
Het was oké. Ik vond de eerste 20, 25 minuten vond ik wel goed. PSV ook weer dominant en Go Ahead had heel veel moeite om de bal vast te houden. In de ploeg te houden. Ook omdat PSV best wel oké druk zette met Sangaré en met Veerman. In plaats van Guti.
Mm-hmm.
Best wel opvallend dat ook wel goed uitpakt in deze wedstrijd. Aan de bal was het ook wel wat beter met Veerman. Die veel makkelijker natuurlijk een spel kan verdelen. En Simons was echt weer genieten vanaf minuut 1. We vallen alleen een beetje in herhaling. Maar je kan elke week wel 3, 4 topmomenten vanuit hem eruit halen. Dat schot in de eerste helft.
Dus jij hebt het nu over het schot op de lat, denk ik?
Ja.
Die volley?
Die in één keer uit de lucht haalt.
Hij strijkt eerst nog een beetje. En alsnog weet hij die bal zo lekker te raken. Ja. Echt goede speler, man.
Ja.
Echt.
En aan het einde...
En als hij shirt is een beetje irritant.
Ja, ik, voor mij mag dat wel. Ja, als je zo kan voetballen, dan mag dat wel, vind ik.
Buitenkantje rechts nog aan het einde. Net voorbij Silva. En Silva was ook lekker. Dus wat dat betreft... Heb je ook wel wat goede dingen gezien van PSV.
En Gazi was wat beter. Hè?
Ja.
Dus vanaf een goede eerste helft.
Sowieso vanaf rechts komt hij op een of andere manier veel beter uit de verf dan op links.
Mm-hmm.
Terwijl dat een beetje terug is naar zijn oude stijl. Vanaf de rechterkant mannetje passeren en voorzet of een bal terugtrekken. En dat pakte vooral goed uit bij die goal van Veerman.
Zeker. Wat vinden jullie van de keuze op middenveld? Zeg maar als je kijkt wat Van Nistelrooy bijvoorbeeld volgende week ook richting Feyenoord.
Ja, ik zou het echt per wedstrijd bekijken inderdaad.
Ja.
Tegen een Go Ahead Eagles moet dat gewoon makkelijk kunnen zonder Guti. Maar tegen Feyenoord denk ik, zet Guti gewoon weer op het middenveld neer.
Ja.
En Tilde dan uit, zeg ik trouwens.
Als
Wouter
ligt, dan
zonder zes.
Zonder zes. Dus geen Sangaré, geen Guti.
Bij mij gaat Guti de normaal gesproken wel uit. Maar goed, juist Guti is ook in kleinere wedstrijden best wel nuttig geweest. Omdat hij dan heel veel onderscheppingen had.
Ja, en zoals tegen Excelsior Ajax miste.
Nou ja. We zouden hem goed kunnen gebruiken.
Ja,
maar alleen aan de bal vond ik het met Guti en Til in de laatste wedstrijden wel net te weinig. Zeker ook met Sangaré erbij. En dan zie je wel dat Veerman het verschil kan maken. Ik denk alleen dat Veerman zichzelf in het interview achteraf, werd ook wel een beetje toegepoest door Chris Willaert, maar dat hij wel...
Dat wist je al, dat hij dat ging doen.
Nou ja, dat hij iets te positief was over zijn eigen kans om te spelen. Want Veerman was positief zowel over zijn bijdrage aan de bal als verdedigend.
Dat zei hij heel duidelijk, hè?
Ja.
Ja, maar er zaten nog wel een paar momentjes tussen dat ik dacht van nou, dat kun je in een topwedstrijd niet doen. En hij verloor 1 keer de bal vlak voor de 16. Go Ahead speelde het niet goed uit. Composeerde hij het zelf.
Counter. Oh ja.
Ja, dat hij teruggelegd werd op het laatst, wat hij al terwijl ze al konden schieten.
Ja, toen blokte hij hem nog wel zelf. Maar tegen een topclub is dat 100% het enige goal.
Ja, op ieder geval een heel goed schot op goal.
Nou ja, sowieso. Dus die momenten zitten er nog steeds in. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik zou nog steeds in zo'n wedstrijd, dan denk ik in ieder geval voor Sangaré en Guti gaan. En dat Veerman daar dan bij is.
Ja.
En dan moet hij het vanaf een rol als 10 gaan doen, wat misschien niet zijn beste rol is. Maar ja, liever dat, want dan heb je wel wat meer voetbal erin dan dat je met Guti en met Til gaat spelen.
En hoe
alleen als je geen Til hebt, dan mis je gewoon geen 10 hebt als Til of als Simons, dan mis je gewoon wat diepte als je Veerman hebt staan.
Ja.
Je hebt gewoon geen jongen die, die de diepte in loopt.
Dat is waar.
Ja, maar aan die kant,
die allemaal als max als
aan die kant heb je wel El Ghazi staan.
Ja, maar niks vanuit het middenveld. Ik bedoel, uiteindelijk wil je er altijd twee of drie diep hebben kunnen
die redden. Eroverheen.
Maar op het moment dat, want PSV speelt nu, zoals in, zeker in deze wedstrijd, speelden ze met Mbeene helemaal aan de linkerkant. Ze speelden met Timo, met Simon zeg maar als linker tien. En,
ja, met een beetje vierkantje.
En Til als rechter tien. Ja. Zou dat niet kunnen met Simons en Veerman dan?
Ja, dan Simons en Veerman. Dan moet je echt backs hebben die er overheen gaan. En dat je dus Simons hebt die veel diep gaat. Dan heb je er wel één of twee. Of drie, als je twee backs diep laat gaan.
Ja.
Dan zou het wel kunnen. Maar je mist, ik snap wel dat je liefst wel twee tienen hebt die dat allebei kunnen als je zo speelt. Mm. Als je al twee zessen hebt die erachter staan.
Ja.
Dat is op voorhand, zeg maar, als je als trainer de type zou kiezen voor die posities, heb je het liefst wel type Til te beginnen of het type Simons op die positie.
Oké. Okay.
Ja. En zelfs dan vaak een van die buitenspelers die naar binnen komt. Dus dat wat een, zeg maar, Ziyech of zo goed kan. Of weet je wel, zo'n type.
Ja.
Misschien een Thorgan Hazard.
Thorgan Hazard.
Ik zag het voorbij komen met PSV.
Ja, er worden genoeg, er worden heel genoeg spelers worden gelinkt. En Lange heb ik ook gehoord.
Ja, en Lange zag ik ook voorbij komen. Ja.
En Nieuw Petersen zei Teleboet. Maar dat is gewoon dat volledig uit de lucht gegrepen. Maar
dat
worden genoeg namen gedropt.
Ik denk dat Veerman dat ook niet, dat niet de beste bankzitter is.
Nee, dat denk ik ook niet. Wat vonden jullie van het debuut van Fabio Silva?
Ja,
dat waren 10 minuutjes.
Mocht wel heel kort meedoen, 82 minuten volgens mij ingevallen. Wel lekker dat hij met zijn eerste actie, dat het net even een beetje een flits was, waardoor je meteen dat publiek al een beetje meekreeg.
Ja, maar toen dacht ik ook, dat is een beetje overdreven.
Nou ja.
Ja, dat zag er nog allemaal zo flitsend, vond ik het nog niet eruit zien.
Nee.
Ik vond hem nog helemaal niet fit of snel ogen of zo. Ik kende hem helemaal niet goed, maar wat ik deze vond die, zag, wat ik was niet
die, onder die eerste actie was oké en het, ja, had dan net de pech dat hij die voorzet met buitenkant rechts van Simons, dat hij daar, volgens mij schampt hij hem nog wel. Ja, als hij die maakt, dan is hij meteen vertrokken, weet je wel.
Tuurlijk, maar ik had het ook meer over zijn manier van bewegen en met de bal. Toen dacht ik van, nou, ik kan hier nog niks van uit opmaken van dit is een aanwinst.
Jij zegt nog niet Luc de Jong op de bank.
Zeker niet.
Nee, daar was het ook te kort voor.
En trouwens, Go Ahead, die miste onze beste speler natuurlijk. Die pas in de 72 minuten volgens mij inviel. Dus dat hielp natuurlijk niet mee ook in die eerste helft.
Ze hadden ook wel een beetje na de opstelling aangepast. Het leek een beetje alsof ze...
Beetje bang waren of zo.
Maar hij kon spelen trouwens. Die Adekanje had ik het over, maar die kon niet starten.
Nee, hij is niet fit. Dus die is ook nog steeds lang niet fit voor 90 minuten.
Ja,
ik heb hem tegen AZ aan het werk gezien. Ik ben ook niet met je eens dat het nu al de beste speler is. Maar hij heeft wel de meeste potentie.
Ja, oké. Alleen dat soort jongens zouden het verschil kunnen maken in zulke wedstrijden. Zeg maar, als je maar een paar momenten hebt. Ik zeg niet dat hij altijd wel elke week stabiel is. Zeker niet. Maar ik bedoel, dat soort jongens missen ze wel.
Ja.
Zeg maar, omdat Go Ahead natuurlijk ook niet achter elkaar in de 16 van PSV gaat komen.
Nee.
Dus dan moet je een beetje geluk hebben dat een paar jongens het op een heupje krijgen.
Ja, en dat lukte nu met Fernandes in ieder geval niet.
Nee,
niet echt.
Precies.
Laten we naar de volgende wedstrijd gaan, heren. Volendam tegen Groningen. Dat was ook weer een wedstrijdje.
Het was wel echt... deze is natuurlijk, staat natuurlijk hoog, want het is een degradatiekraker.
Ja.
En dan,
spannend, jongens. Hey.
Ja. En dan gebeurt er ook nog genoeg in deze wedstrijd. Tenminste, eigenlijk de eerste helft was nog wel gelijkwaardig. Ik vind zelfs Groningen over de hele wedstrijd ook nog wel iets beter. Mm-hmm. Net als in de vorige wedstrijd tegen Cambuur.
Mm-hmm.
Maar ja, ze zitten gewoon in een fase dat ze elke wedstrijd op een of andere manier weten te verliezen.
Ja, als je zulke ballen gaat weggeven.
Ja, lekker debuut, hè?
Ja.
Ja,
dat is wel typisch waar zij in zitten, dat dit gebeurt.
Ja.
Ik lach erom eigenlijk stil snel.
Ja, Galouche, als ik het...
Jalouche of Galouche.
Als ik het goed zeg, maar hele ongelukkige terugspeelbal. En ja, heel ongelukkig voor Groningen, heel ongelukkig voor de Deres. Want die haalt weer een speler bij die dan net op deze manier in de fout gaat.
Ja.
En het zit gewoon echt allemaal tegen voor Groningen. En, maar ze zijn ook niet zo goed, zeg maar, dat ze dit soort wedstrijden automatisch naar ze toetrekken. En als die marges klein zijn, valt het blijkbaar elke keer de verkeerde kant op als je in deze fase zit.
Ja, maar
mentaals of zo? Kan dat?
Ja, 100%. Tuurlijk, het is soms niet, weet je wel, is het ongrijpbaar. Maar we hebben het toen ook over Groningen gehad, een tijdje geleden. Ik speelde er in de winterstop zelf nog tegen.
Ja.
Je voelt daar die echte... Dat echte team en die echte energie, die voelde ik die dag niet. En als ik de laatste paar wedstrijden gekeken heb, dan je mist daar gewoon iets. En dan is de kans gewoon heel groot dat het de verkeerde kant opvalt.
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat ze gewoon niet lekker zitten qua punten. En vooral gewoon nu natuurlijk zo slecht ervoor is op de ranglijst. Maar je mist daar iets in het team. Wat, ik zei niet voor niks toen. Zij kunnen wel type de advocaat gebruiken.
Ja,
voor een paar maanden.
Nee, ik heb Henk Vrezer genoemd.
Ja, dat,
ook
dat,
niet gek,
al
ja.
Is het een beetje om iets aan te wakkeren. En ik nogmaals, voor de lange termijn, voor mij no-go als ik ooit technisch manager zou worden. Zo'n trainer. Alleen voor de korte termijn met dit Groningen, met deze club die zo groot is en daardoor nog meer druk erop gaat krijgen. Ja. Als Volendam dat heeft, ja, dan is dat logisch. Maar Groningen kan dat niet, dit wat ze laten zien in de plek op de ranglijst. En daar moet echt wat gebeuren. Dat zou ik, ja, nogmaals, ik heb het niet vaak dat ik dat zeg, maar daarbij een Emma of zo zou ik zeggen, dikkelijk hier altijd laten zitten, weet je wel.
Precies.
Maar nu...
Ja, nu is hij gewoon assistent voor de groep.
Ja, maar dat kan je van de reet toch ook niet aandoen?
Nee. En ik vind ook, ja, volgens mij vorige keer ook gezegd, maar qua veldbezetting is het wel oké. Okay. Qua spelerskeuze is het oké. Okay. Alleen, ja, je kan hem niet de taak geven om Groningen even uit, deze situatie te trekken.
Wat zij nu nodig hebben, is dat ze gewoon echt even, ja, met het mes tussen de tanden, dingen die al die trainers, dat ze dat echt laten zien. Ja. En dat moet je soms trainers hebben waar jongens soms een beetje bang voor zijn. En wat harder voor gaan lopen. En nogmaals, dat zijn vaak dan trainers die heel veel schreeuwen en heel veel doen. Waardoor je na een paar maanden denkt, oké, nu prik ik er wel doorheen. Maar dat kunnen ze echt gebruiken. Want je mist daar gewoon die echte, die winnaarsmentaliteit. Dat...
Ik vind het ook wel vrij typerend dat ze twee keer terugknokken, zeg maar, in die wedstrijd. Dus dat ze terugkomen naar die blunder met die 1-0 tot 1-1. En binnen 5 minuten liggen 2-1 erin. Ja. Komen ze op 2-2, liggen binnen 5 minuten 3-2 erin. Ja. En het zijn ook tegen goals zoals... Als je kijkt naar leiderstypen, zeg maar, volgens mij stond Verrips nu met de aanvoerdersband na afloop voor de camera. Mm-hmm. Ja, dat is ook een speler, die had ik veel meer van verwacht. Dat gaat ook om zijn carrière.
Ja, hij begon maar...
Ja. Maar het is helemaal geen slechte, beste prima
keeper. Nee, het is een goede keeper, vond ik, hoor. Een goede uitstraling, maar... Ja.
Ja, ik vond hem bij Emmen heel goed. Bij Fortuna is hij er toen naast gezet. Nou, mm-hmm. Dat was een beetje een lullige situatie voor hem. En ik dacht echt dat hij Groningen naar een hoger niveau zou tillen. En hij heeft het dit seizoen ook nog niet helemaal laten zien. En zeker met uitkomen en van zijn lijn komen. Dat is bij hem nog echt wel tegenvallen dit seizoen.
Ja. Maar weet je wat ik bij Groningen, waar ik aan moet denken? Aan Willem II. En dan denk ik aan Willem II Europa League voorronde, als ik het goed zeg, toch? En vervolgens hele jaar onderin en vervolgens degraderen. En... Als Groningen nu erin blijft en zij halen 2 of 3 spelers die net even het niveau omhoog krikken en de trainer die past bij die groep, dan zitten er gewoon 13 jongens zijn die gewoon nog steeds in hetzelfde team dus spelen. Mm. En dan opeens zouden ze 5 kunnen staan.
Ja,
want er zitten gewoon jongens met potentie. Zitten jongens met voetbal. Er zitten jongens die ook nog kunnen groeien. Die, weet je wel, echt niveau hebben. En die ook in positiespel goed zijn. Die allemaal bepaalde kwaliteit hebben. Alleen, het kan ook zomaar dus zijn dat ze net even die 2, 3 spelers missen. En die trainer die dat bij hen activeert. En dat ze dus gewoon zo'n jaar als dit hebben en degraderen.
Ja, ja. Ja,
het zou me niks verbazen als met het grootste gedeelte van deze groep volgend jaar op E6 staan.
Ja, of dat, die jongens nu tussenlopen die dan volgend jaar naar een andere omgeving terechtkomen. Die
en dat ze dan wel.
Precies, en dat is bij deze groep. En daarom zijn ze ook dit soort wedstrijden voor Volendam. Zijn ze eigenlijk gewoon wel beter.
Ja.
Weet je wel, terwijl ze al heel slecht erin zitten. Want je ziet wel een bepaalde, dat die jongens gewoon kwaliteit hebben.
Ja.
Maar wat vinden jullie dan van de rol van Flederis, die ook niet voor de camera wil komen en zich wil verantwoorden eigenlijk?
Nee. Ja, ik vind het moeilijk, want hij heeft sowieso geen goede selectie neergezet. Ja. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar hij slaagt er nu dus wel in om allerlei spelers te halen om die selectie dan, als het goed is, te versterken.
Ja. Een boost te geven?
Nou ja, er zijn wel een paar spelers die nu heel ongelukkig zijn gedebuteerd. Maar het kan inderdaad maar zo zijn, als het wel gaat lopen, dat soort spelers echt prima aanwinsten zijn voor Groningen.
Ja.
En dat je volgend jaar met dezelfde selectie of met een paar versterkingen, als je erin blijft, in één keer wel goed kan draaien.
Dat denk ik echt, dat Groningen die potentie heeft. Ja. Deze spelersgroep. Nogmaals, met een, denk ik, een andere trainer. Zoals de Verker het kan inschatten.
Ja.
Helemaal voor nu.
Maar dat kun je valideren natuurlijk wel.
De trainer.
Dat hij daar geen trainer heeft neergezet. Dat is echt een kapitale fout. Ja, en in de transferperiode heb je nu nog 3 dagen.
Maar ze hebben een assistent erbij gehad. Die bij zijn meervolgens is ontslagen.
Peter de Gunst of zo.
Ja, ik ken hem niet. Maar ik heb nog niemand positief over hem gehoord. Überhaupt. Hem als trainer niet en als mens geen idee. En dat is dan degene die ze er wel bij halen. En nogmaals, niks tegen hem persoonlijk. Maar het is nou niet de persoon die de technische staf en Dennis van der Rey die boost gaat geven, zoals wij net hebben, wat dat team nodig heeft.
Ja. Nog even wat positieve woorden voor Volendam. Want ja, toch wel even 3 puntjes.
Ja,
die flow.
Ja, die pakken na de winterstop wel de punten, zeg maar, in de wedstrijden waarin ze niet per se heel veel sterker zijn, maar waar ze wel... net die resultaten over de strepen weten te trekken. En net iets realistischer dan de eerste seizoen zelf. Dus,
stuk realistisch.
Ja.
Ja. Toch.
Maar wel knap toch, na al dat gezeik in Volendam en dan nu.
Ja,
ik had het absoluut niet verwacht dat zij nog om konden draaien.
En nog steeds het gezeik. Nog, dat heb ik nog een keer Molenaar gezien bij bij Goedemorgen Eredivisie.
Ja, klopt. Het is er nog steeds. Maar
ik wil gewoon zeggen dat het nog steeds allemaal omulus is. Ja, met de raad van commissaris en Jonker, dat ze allemaal oud zeer zitten. Weet ik veel wat hij allemaal zei.
Ja, okay, hij zei wel meer gekke dingen. Maar dat is misschien meer iets voor de Pantelies.
Laten we dat voor de Pantelies podcast bewaren. Laten we naar de volgende wedstrijd gaan, heren. Cambuur, Fortuna Sittard.
We hebben hem op de redactie nog even...
We hebben hem hier lopen kijken, ja.
Even gekeken.
Fortuna wist met 2-1 te winnen, maar er gebeurde veel in deze wedstrijd.
Ja, sowieso, man. Al een wedstrijd waar heel veel druk op zit. En wat best wel bijzonder is, omdat OT natuurlijk aan het begin van het seizoen nog trainer was voor Fortuna. En dat hij er toen uitvloog, omdat Cambuur vier keer van afstand een bal erin schoot, zeg maar.
Ja.
En ja, ik moet zeggen dat het eerste helft dat Cambuur eigenlijk ook wel beter was. Alleen de tweede helft was Fortuna veel sterker en... Ja, verandert een situatie van terugkomen tot 4 punten achter Fortuna naar een situatie waarin ze nu 10 punten achter Fortuna staan.
Heel lijp.
Ja, dat was echt een hele cruciale, een hele cruciaal slotfase.
En een heel cruciaal farm, of twee farmmomenten die in dit geval heel goed uitpakken.
Ja, want eerder de overtreding op Yilmaz werd niet gezien.
Nee.
En daarna was het moment in de 16 bij Fortuna zelf dat... Cambuur een penalty mee.
Ik hoor Slot vaak zeuren over de VAR, maar dan ben ik wel heel blij met de VAR, hoor, bij de wedstrijd.
Zelfs vandaag heeft Slot volgens mij nog gezegd van de VAR zorgt eigenlijk alleen maar voor meer discussie. En dat is waar. Alleen in dit geval pak
je recht op.
Ja, maar dat is ook niet helemaal waar. Want ik bijna overal, alles wat Slot zegt, ben ik mee eens in zijn leven tot nu toe.
Zo.
Op tv.
Doe maar.
Ja, als voetbaltrainer. Ja, geen idee wat ik zie op tv. Maar over die VAR is niet helemaal waar. Want elk jaar komen die scheidsrechters, heb je zo'n bijeenkomst. En dan laten ze zien, en dat hebben ze volgens mij ook wel eens bij Fox Sports of bij ESPN laten zien. En dat je al die momenten dat de VAR in heeft gegrepen. Dat ze dat afgezet hebben tegen het moment dat ze bijvoorbeeld niet hebben ingegrepen of een fout hebben gemaakt. Dat het echt volgens mij 90% of 80%, uit mijn hoofd weet ik nu even niet. Zeg maar een verbetering is ten opzichte van als er dus geen VAR was geweest.
Gewoon
als je al die momenten van twijfels zou pakken, zitten er sommige echt hele grote fouten bij. Zoals vandaag dat duwtje van Prupper, dat hadden ze gewoon terug kunnen draaien. En dat zou dan als fout gezien kunnen worden. Maar er zijn zoveel momenten geweest dat die VAR goed heeft ingegrepen. Terwijl de scheidsrechter niet floot of andersom.
Ja,
en dus dat is gewoon echt feitelijk gezien,
toch?
Is het gewoon onzin wat Slot zegt.
Ja, maar gevoelsmatig denkt iedereen van ja, de VAR zorgt voor veel meer gezeik. Ja. Maar
dit is een perfect voorbeeld. En dit zijn er dus veel meer dan andersom. Dit soort momenten.
Geloof ik ook wel. Zeker.
Ja, en uiteindelijk zorgt dit er ook gek genoeg nog voor dat hij mede voor, zeg maar, dat die wedstrijd eigenlijk eindigt op basis van de krachtsverhouding. Omdat Fortuna was de tweede helft zo sterk dat het eigenlijk wachten was totdat ze... Doordat ze een doelpunt zouden maken.
Ja, en die buitenspelgoals natuurlijk.
Ja.
Dat allemaal net niet mee is. Ik dacht ook dat het 1-1 zou worden. Ik liep net weg naar de badkamer. Toen werd het nog 2-1. Maar het was wel bijzonder, die momenten. En hoe die Fortuna-spelers, die gingen trouwens alles maar door bij die manschot. Terwijl iedereen wat door had. Dat hij nog naar het scherm moest. En die nog in zijn oortje. Maar die bleven maar doorgaan.
Het is wel zo'n ploeg. Hè? Waar wel allemaal van dat soort jongens
zitten. Ja, ik vind het wel ergens wel iets hebben. Want ze willen wel.
Nee,
ik heb liever
absoluut.
Dat dan. Dat spelers gewoon denken. Oh ja, laat me eens niet zo erg als ze verliezen.
Je kunt beter Yilmaz. Dat is een beetje een inkoppertje. Maar ook qua karakter kun je beter Yilmaz voorin hebben staan. Dan Ulrikis bijvoorbeeld.
Ja.
Het is wel echt die leider van het team. En die gaat wel echt voor Fortuna staan. Omdat hij natuurlijk niks met die club had.
Wordt wel sportief, wat je net ook zei over bijvoorbeeld een Bijlo. Maar dat heb je liever dan...
Dat geeft je hele team ook gewoon kracht. Als je zo'n spits, zo'n aanvoerder in je team hebt. Dat geloof ik zeker.
Ja, die gingen aardig los. Maar uiteindelijk heeft Manschot... Die zat een beetje wel arrogant te doen. Alsof hij het allemaal goed voor elkaar had.
Ja, maar dat is Manschot wel.
Ik zo typisch. Ik denk van op dat moment deed hij echt nog wat hij helemaal voor elkaar. Maar uiteindelijk maakt hij gewoon twee fouten.
Ja.
Hij maakt eerst de fout dat hij die penalty ziet. Vervolgens... Die tweede.
Was geen penalty.
Ik moet zeggen, in eerste instantie was het ook lastig te zien. Dat moet ik wel bij zeggen. Maar dat was achteraf ook helemaal geen penalty.
Ik zag het direct.
Die tikte gewoon die bal.
Jamil zag het sowieso.
Ik zei het direct. Ja. Ik zei, dit is
hij
geen penalty.
Hij tikt gewoon die bal.
Ja, Pandoor tikt gewoon die bal.
Ja.
En we zijn het heel saai, maar we waren het vandaag overal over eens qua penalty momenten. Dus wat dat betreft...
Maar het was wel daardoor, werd het natuurlijk een heel leuke pot. En er gebeurde veel wat dat betreft. Dus het was leuk om te zien, vooral die slotfase.
Zal die OT balen, zeg. Die was vorig jaar met Fortuna bij Cambuur. Was hij echt genaaid door een scheidsrechtelijke beslissing.
Ja.
Nu is hij ontslagen door Fortuna. Komt hij bij Cambuur, verliest hij thuis van Fortuna.
Ja. Ja.
Zware tijden, man.
Zware tijden, ja. Is geen lekker begin op vorige week.
Nou, een trainer die in het begin zware tijden had, maar bij wie het nu wat lekkerder gaat, is Philip Cocu bij Vitesse. Is met 3-1 te winnen van Heerenveen. En doet het netjes.
Invloed van een trainer waar je het net over had. Ja. Is bij Vitesse ook echt wel zichtbaar. Ja. Man, qua organisatie.
Ander systeem.
Ja, sowieso. Ook qua invulling met spelers. Best wel veel ja, zoals een Manhoef, zeg maar, die hij echt in verschillende rollen kan gebruiken. Je ziet dat Bero en Trondstad wel twee spelers zijn die er al langer zitten, maar die nu dat elftal ook echt op sleeptouw nemen. Achterin staat het veel stabieler, ondanks Scherpen, dat hij nog niet helemaal altijd even lekker erin zit. Maar ik echt, als je naar deze uitslag kijkt van Heerenveen Vitesse 1-3. En je had dit zeg maar 3 maanden geleden gezegd met hoe Heerenveen ervoor stond en hoe Vitesse ervoor stond. Ja. Had je echt niet kunnen geloven.
Nee.
Echt het kan heel snel keren.
Ja, dat geeft hoop.
Ja,
maar,
zeker.
Maar Heerenveen heeft het ook wel moeilijk. Ja, maar Saar nog weggaat.
Klopt. Even complimenten aan jou, Wouter, of niet?
Ja, juist niet.
Ja.
Ik heb hem toen... Ik heb toen een hele korte compilatie of een compilatie van video van hem gezien toen hij naar Heerenveen kwam. En toen was hij echt heel wild in het afronden. En je zag ook alleen maar die schoten en zo in die compilatievideo. Ik dacht echt van, joh, ze hebben echt 2 miljoen betaald voor een... Ik heb het volgens mij een poor man's Ryan Babel genoemd.
Oh, echt?
Ja, dat was achteraf niet zo slim.
Nee.
Dus,
10 miljoen.
Terwijl, ja, volgens mij
12
zelfs.
Ja, ja, ja,
10 miljoen
ja.
winst.
Ik vind dit, dat trouwens nog best wel veel geld nu.
Ja,
maar,
is te veel.
Maar ja, ik durf nu bijna niks meer te zeggen. Dus misschien kunnen jullie beter aangeven hoe jullie hem hebben gezien de laatste anderhalf jaar.
12 miljoen is te veel. Maar...
En ik vind Olympique Lyon, hebben we het over toch?
Ja,
dat,
ja, ja.
Voor zekerheid, dat vind ik ook eigenlijk een iets te grote stap. Heerenveen en Olympique Lyon.
Ja.
Als ik bedenk dat dat gewoon het niveau is van wat ik die jongens die de laatste jaren gespeeld hebben met Lyon, wat die willen.
Mm-hmm.
Weet je al, ook nadat Peter Bos weer ontslagen is, omdat hij zit al die 7e stond, weet ik veel. Dan zie ik dat nog niet meteen gebeuren van Heerenveen.
Nee.
Naar Lyon een basisspeler worden. Maar
ze hebben eigenlijk voor de tweede keer de jackpot gewonnen. Ze hebben toen die Juke hebben ze verkocht.
Ja.
Dat was een hele interessante speler, maar dat was echt een enorme blindganger. Die zag voor de goal echt helemaal niks. Dan soms beslist hij de wedstrijd, maar soms was het helemaal niks. En dit is wel een stabielere speler. Je weet wel wat hij kan. Je kan hem met een man in zijn rug aanspelen. Het is geen kopper, maar voor de goal is die op zich prima. In de combinatie is die prima. En inderdaad, 12 miljoen wel veel geld.
Maar Heerenveen heeft wel een beetje een probleem, hoor. Voor mijn gevoel nu.
Ja.
Het loopt al niet helemaal top.
Nou,
en dan deze jongen weg. En nu weer 3 verliezen tijdens de Vitesse.
12 miljoen kan je niet weigeren.
Nee, dat bedoel ik. Maar gewoon in het algemeen. Als je de rest ook in Vitesse ziet. En ik vind dat Heerenveen... Ik ben benieuwd hoe dat over een paar weken daarvoor staat. Of die hier tegen kunnen. Of dat alleen maar naar beneden gaat vanaf nu.
Ze hebben eigenlijk
een beetje bang voor.
In een korte periode hebben ze het systeem omgezet. Omdat Van Wonderen eigenlijk meer voetbal wilde zien.
Ja, precies.
Klopt.
Het is in het begin een klein beetje gelukt. Maar defensief niet veel stabieler. Maar ook omdat Noppert is nu geblesseerd. Van Beek ligt heel lang uit. Dus er zijn een paar zekerheden uit het team in één keer weggevallen.
Wordt heel wisselvallig nu.
Ja, nu valt Sar ook nog weg.
Van de Hoyle die er niet lekker in zit?
Nee. Dus het is best wel. Ik ben best wel benieuwd hoe die dit nu de tweede seizoen zelf gaat invullen.
Ja. Hij heeft ook gewoon buitenspelers nodig, toch?
Ja.
Hij heeft ook gewoon de juiste buitenspelers nodig als hij zo 4-3-3 wil spelen. Ze hebben Nunnely nu erbij gehaald. Is ook direct geblesseerd, zag ik. Dus,
oh, echt?
Ja, die zal sowieso nog niet zo snel 90 minuten kunnen spelen. Dus,
daarom.
Wat ik een mooi lichtpuntje vind is Davy Prupper.
Ja.
Toch? Voor de, de Eredivisie.
Tuurlijk.
Ik vind dat echt een fantastische voetballer had gevonden. Ik vond zelfs dat hij in zijn goede tijd bij Brighton, wat ik dan wel eens meekreeg, want ik heb toen echt niet alles gekeken, vond ik zelfs dat hij bij het Nederlands elftal moest spelen. Naast Frenkie.
Is niet gek, hoor. Ja. Helemaal niet gek.
Nu kan ik daar even niks meer bij voorstellen. Maar in plaats van de Roon of een, weet ik van wie daar toen stond. Maar hij was echt, ik vond hem toen echt de beste van die naast de Jong.
Ja, hele goede voetballer. En ik had niet verwacht dat hij zo snel, hè, daar hadden we het al over, dat hij zo snel al fit zou zijn om minuten te maken. Echt heel nice.
Ja.
Echt leuk om dat te gaan volgen bij Vitesse. Vitesse gaat ook alleen maar sterker worden, denk ik.
Ja.
Met een beetje niet alleen door hem, maar ook gewoon door hoe het de afgelopen weken, hoe ze het zijn ingezet sinds Cocu er is.
Ja, ik had niet verwacht. Zo snel dat Cocu het, ja, mogen we zeggen dat hij het op de rit heeft gekregen?
Ja, 100%. Ja, toch?
Ja. Die gaan veel punten pakken, hoor, de tweede seizoen zelf.
Laten we naar de volgende wedstrijd gaan. RKC Waalwijk tegen Emmen. De wedstrijd van Oosting, denk ik. Die is vandaag jarig. Als je kijkt, gefeliciteerd trouwens.
Gefeliciteerd.
51?
Ja, geen idee.
Kijk die Wouter aan of niet. Ja. Kijk mij anders aan.
Ja, nee, even de kalender even niet bijgehouden.
Ja, ik denk het wel.
Er viel wel genoeg te juichen voor de familie Oosting dit weekend. Vond ik wel...
Dat was wel echt zijn wedstrijd, hè?
Ja, echt de Emmenaar. Maar zijn familie zat lekker op de tribune mee te juichen voor RKC. Ja, en ja, sowieso echt wel heel duidelijk verschil tussen RKC en Emmen. Als de uitslag anders was uitgevallen, had RKC eigenlijk best wel naar beneden moeten kijken en Emmen naar boven kunnen kijken. Maar dat zat eigenlijk geen moment in. Dus het is zelfs met toen RKC met 10 man kwam te staan. Ja, ik denk dat ze nog een uur hadden kunnen doorvoetballen. Ja, maar ik heb niet het gevoel dat hij nog zou vallen.
Ja, maar dat is toch ook gewoon het verschil tussen een team wat wel gewoon hun doelpunten kan maken en Emmen wat niet kan scoren.
Nee, dat ben ik met je eens. En er zit ook wel minder voetbal in dan een paar jaar geleden toen ze Sergio Peña hadden, Nicolai Laos. Toen was Emmen echt leuk om naar te kijken. Ja. Dit seizoen wel minder gezien.
Ja, ja. Nee, eens. Even en, over de rode kaart van Bellassani.
Ja, deze had ik echt niet gegeven, man. Ik vind eigenlijk dat hij
niet. Ik vond het echt totaal geen rood.
Nee. Ja, en hij had nog eventueel een soort via een omweg had hij dan eventueel een tweede geel kunnen geven, maar had ik eigenlijk ook nog te zwaar.
Ik vond het zo licht hoe die daar. Ja. Waar raakt hij hem? Iets wat te hoog natuurlijk als je heel gaat inzoomen op de VAR.
Ik heb het idee dat hij er een beetje voor wilde komen, maar dat hij raakte hem een beetje ongelukkig op zijn kuit. En...
Zeg maar, dit heb je op een training heel vaak.
Ja, ja.
Dus dat je iemand vol in komt glijden en dat hij dan op zijn enkel raakt, dat zie je niet vaak op een training. Want dan ga je niet zo vol en niet blind en ben je vaak niet zo geïrriteerd als je soms in de wedstrijd of zo hebt. Maar dit soort momenten, dat je gewoon op iemand op zijn enkel zo'n krasje geeft, hoog op zijn enkel, omdat je en dan ook inhoudt daarbij, omdat het ongelukkig is, dat gebeurt 3 keer per week.
Oké. Laten we dan over leuke dingen hebben. De goal van Kramer.
Ja, dat is een goede goal. Maar het moet ook niet overdrijven worden. Zo moeilijk is dat niet.
Hè?
Nee, echt niet.
Nou, oké, het is
niet moeilijk. Ik vind Kramer echt een geweldige gozer. En ook een goede spits. En voor RKC fantastisch. Maar deze goal maakt hij 6 keer per week. Als je zo oefeningetje gaat doen, voorzetje. En hij komt net iets achter je. En dan doe je met je
achter. Hij was wel lekker.
Hij was echt lekker.
Actie van
Seuntjes. Hij is niet zo bijzonder. Nee, geloof me. Niet meer op het doel. Dat vindt hij zelf ook.
Ik kan dat ook.
Ja, als je een beetje kan voetballen, kan je dat.
Nee, sowieso. Ik denk dat iedereen het kan.
Ik kan wel een beetje voetballen, ja.
Hak je achter Sambe langs is. De moeilijkheidsgraad hiervan is niet zo heel
hard. Nee, dat is echt zo. Dat kan in principe iedereen op elk amateurveld, als jij zo'n oefeningetje ziet, zie dat zou je dat een paar keer per training kunnen zien.
Ik zag die maten tegen Sparta, die probeerde het ook en die kon er geen reet van. Die kon, ja, dus.
Blijven oefenen, Nani.
Inderdaad, blijven oefenen.
Maar ja, ik dacht dat je positief is. Ik denk, je gaat sowieso richting Seuntjes, man.
Dat was de volgende natuurlijk. Ja. Het mooie nieuws.
Ja, fantastisch interview achteraf met Mats Seuntjes natuurlijk. Deels ook over Ralf Seuntjes. Ja, en het beste nieuws eigenlijk van deze week dat... De Son of God, dat hij goed nieuws heeft gegeven.
Ja, heerlijk, man.
En die grijns op het gezicht van Mats ook echt prachtig om te zien.
Ja. Echt heerlijk. Echt mooi. Echt mooi. Ja, ja, man.
Dat moet toch fantastisch zijn ook voor Ralf en zijn gezin. Maar ook voor heel veel mensen om hem heen die zo dichtbij staan.
Klopt. Ja, sowieso. Ja,
Mats kon vliegen de hele week.
Ja, die heeft ook even een omslag gemaakt. Ja. Van Fortuna, half bank zitten naar
nu het mannetje
de grote bij, man bij RC. Ja. Alles draait om hem. Hij maakt die ploeg ook echt beter.
Zeker.
Die heeft echt een fantastische transfer gemaakt.
Ja, ja, maar ik dacht ook toen hij die stap maakte van andere...
Juist juiste trainer voor zo'n jongen ook trouwens.
Ja, dat ook. Maar ik had verwacht dat andere clubs toch wel meer hadden gehad aan Seuntjes.
Nou ja, dat er hogere clubs zijn geweest.
Clubs, ja, die clubs, ook wat aan hadden
gehad. Ja. Ja,
sowieso.
Je moet wel ook een rol voor hem hebben, zeg maar.
Dat denk ik wel
bij RKC nu met 2 man voorin. Kramer ernaast of Bierhout ernaast. Een paar weken geleden liep ook prima. Alle vrijheid.
Het is niet voor niks, hè, dat hij daarheen is. Net zoals Belhassani. Toch, nee. Het zijn niet de makkelijkste jongens.
Nee.
Dat, zo eerlijk moeten we zijn. In een groep.
Ja, Oosting, wat je zegt, die kan daar gewoon heel goed mee omgaan.
En als jij een club bent die nu een Heerenveen bent. En je haalt hem binnen. Of NEC op dit moment, die staat 9e. Dan is er toch weer een jongen die... Hij moet spelen in principe. Weet je wel, hij moet er wel een belangrijke rol krijgen. Ja. Ook in zijn voetbal. Wil hij gewoon de bal aan zijn voeten hebben. Hij wil lopen waar hij wil. En dat kan ook niet zomaar bij een ploeg waar dan toch weer net... Weet je, of niet die trainer die daarbij past. Of net te veel spelers zijn die datzelfde soort type... Die ze al hebben als Tanane en... En Seuntjes naast elkaar ziet al voor
dat
je.
Dat is wel een duo.
Ja, snap je? Dat kan niet. Dus dan kom je toch al sneller uit. Of je moet het zo goed gedaan hebben. Maar hij heeft het ook natuurlijk niet zo goed gedaan de laatste tijd bij Fortuna. Waardoor je dan bij zo'n erken. Ik vind het niet gek. En dat de Oosting, die past daar perfect bij.
Nee, mooi. Ja, mooi gezegd. Zeker. Laten we naar de laatste wedstrijd gaan. En die gaan we iets korter bespreken.
Ja, dan moeten we wel een beetje binnen een minuut houden.
Gaan we dat proberen? Dat
is een beetje de straf voor als je de 9e wedstrijd van de week bent. Dat is in dit geval NEC Sparta. Natuurlijk 2 teams die het best wel goed doen. Vooral Sparta. Alleen dit was wel echt de minste wedstrijd van Sparta. Denk wel dit seizoen. Zij zijn Stijn volgens mij zelf ook.
Ja. Sparta was echt minder.
En het gekke is dat ze nog bijna winnen ook. Omdat dat er Verschuren weer een bal binnenkopt.
Typisch Sparta.
En
zijn vriendin was er niet van Verschuren.
Nou ja, het is ook al een keer goed gegaan met de vrienden erbij. Okay. Dus we weten het nu niet meer zo goed. Maar ja, en ergens ook wel typerend voor NEC dat ze deze wedstrijd niet winnen. Want ze spelen al heel veel gelijk.
Ja.
Ze zijn dominant in deze wedstrijd. Maar ze hebben ook echt wel moeite met scoren.
Echt, zonde. Want zij horen, ik vind NEC dus
eigenlijk
een van de betere ploegen.
Plek van Sparta zeker moeten staan.
Ja, echt. NEC, het zou niet gek zijn.
Dit is wel een...
Ja, maar NEC is, ja, niet, met alle respect voor Sparta, NEC is echt veel beter dan Sparta. Qua spelers... Qua positiespel. Maar die missen toch nog iets. Wat je zegt, scoresvermogen om die wedstrijd over te trekken.
Ja.
Als je die tegen. Als je die ziet opbouwen. Als je jongens ziet als Sandler. Als Schöne. Als die twee. Die jongens links buiten. Die,
Sissoko en Tafsan.
En Tafsan en die spits, maar hoe heet die?
Di Mata.
Moeilijke naam. Maar die ik vind echt goede spelers. Ja. Gewoon echt beter dan gemiddeld Eredivisie, sommige jongens. Dus ik zou het niet gek hebben gevonden als die met deze ploeg 6 of 7 zouden hebben gestaan en 10 punten meer hadden gehad.
Dit was van binnen een minuut, toch?
Dit was zeker binnen een minuut. Heel sterk.
Kritisch. NSC kan beter, maar als hij punten gaat pakken, dan gaan die ook nog echt groeien.
Ik moet even nog sorry zeggen tegen die spits, Marquez. Want zijn goal was netjes. En ik vind hem echt heel slecht. Maar zijn goal was mooi.
Ik weet dat je hem slecht hebt. Ja, ik vind Almere van je slecht, toch?
Ik vind hem niet goed. Heren, ik denk dat het nu tijd is voor de grote speler in de hete kolen. Wie hebben jullie? Grote speler.
Ik mag als eerst.
Ja, jij mag.
Ik fijn, want ik weet niet wat jullie gaan zeggen. Maar ik denk dat ik als grote speler ga ik Pavlidis. Misschien dat jullie even jullie die
aan. Nee, wie heb jij?
Ik ga voor de echte topper op de ranglijst zeg maar van dit weekend om daar een speler uit te halen. Dus voor mij is dat Justin Bijlo.
Kijk.
Echt een paar reddingen die van Tjerni, die dubbele redding was heel knap. En het moment zeg maar dat je die bal in het veld gooit, dat is zo besef in een topwedstrijd dat je dat moet doen. Dat, dan krijg je absoluut de grote speler.
Het zit gewoon in hem, dat is een mentaliteit die hij heeft.
Niet iedereen speler heeft dat. Nee. Niet iedere speler heeft dat, dus dat vind ik mooi.
Mooi gezegd. Nou, ik ben even op Twitter gaan kijken.
Oh ja, beïnvloed. Je bent beïnvloedbaar.
Nee. Ik heb een hele andere. Ik zie Tom de Vilder heeft Jiménez. Snap ik ook wel. Ik zie Inter O'Brien heeft Doefikas. En ik zie hier nog een keer Doefikas. Ik zie heel veel Doefikas trouwens. En
de Griekse hat-trick helder. Ja, dat ook mooie keuze.
Is een hele mooie. Dan ga ik naar die van mij en dat is Booth.
Een goeie.
Ik heb echt van hem genoten. Echt,
op zich hadden we dat kunnen weten toen hij...
Ik zei het al.
Hij zei het al een paar keer zo erg.
Laten we snel naar de hete kolen gaan, want wie hebben jullie daar?
Poeh. Ik ga voor Marc-Jan Vladeers. Ik wilde eigenlijk Dennis van der Rey zeggen, maar ik vind dat het niet op zijn... niet helemaal zijn verantwoordelijkheid.
Nee,
zeg maar.
Snap ik.
Ik wil eigenlijk nog even nadenken. Ik kan er wel wat suggesties gebruiken of dat jij eerst mag. Nee, man. Nee, ja. Hij maakt uiteindelijk wel de goede beslissing.
Ja, dus dat moet wel.
Nee, hij kan ook zeggen, ik vind het wat anders en een nijhuisje doen. Dus dat ga ik niet doen.
Ik zie Stijn van Eyck, die zegt de verdedigers van AZ in Utrecht. Ik zie hier Tober, laagsteepje 28, zegt de kapper van Hartman.
Kapper van Hartman, sterk.
En ik zie Diaz FCU, die zegt Groningen. Dus ben je een beetje geïnspireerd?
Dat is eigenlijk hetzelfde beetje.
Ik ben niet geïnspireerd. Ik ga zeker niet een kapper van iemand onder de bus gooien. Dat ben ik wat laatste die dat zou doen. Ik ga voor een verrassende. Ik ga voor Pascal Jansen. Ik vond hem te positief na die wedstrijd. Hij zei na 20 minuten kwamen er beter in. Nee. Afgelopen wedstrijden was het prima qua opbouw en verdedigen. Nee, want tegen Eagles was het ook gewoon niet goed. De eerste helft. Dus even iets meer in de spiegel kijken.
Oké.
Zag je niet aankomen. Ik ook niet trouwens. Nee. Maar goed.
Even, zit hier even te plekken.
Ik ga dan voor Jurriën Timber.
Goeie.
Oh. Ja. Het is zo'n goede verdediger, super getalenteerd, maar tegen Excelsior had ik echt een beetje, het leek alsof hij geen zin had.
Ja. Ik denk dat het fysiek, dat er iets fysiek.
Ja, kan ook. Vermoeidheid. Zo'n goede speler, zijn ondergrens mag voor mij gewoon hoger liggen, dus kom maar goed. Alright. Toch?
Kritisch, maar positief.
Absoluut, tuurlijk, zeker. Het is nu tijd voor coach van het jaar, jongens.
Ja, ik denk dat we maar niet aan onze eigen teams moeten kijken, want dan wordt het ook kritisch, denk ik. En ik had al gezien dat in de top 10 hebben we weer een nieuwe koploper. Dat is eigenlijk de beste vleugelspeler van Feyenoord dit seizoen dan.
Igor
Paixão.
Igor Paixão.
En deze woont alleen in Zwolle.
Die woont in Zwolle en die heeft in totaal 829 puntjes. En deze ronde heeft hij aardig wat puntjes gescoord.
Die hoopt op van de bel naar Feyenoord heen.
Ja. Dat zou zomaar kunnen.
Als even is hij mijn Zwolle kwijt? Maar,
als we even, waar, of niet?
Als we even naar het team gaan kijken, zijn team zit in 3-4-3. En de spelers die de meeste punten hebben gescoord...
En dit is de weekwinnaar, denk ik, hè?
Oh, zeker? Excuses, dit is de weekwinnaar. Scherp. Kevin, Tranquilo Boys is zijn team.
zijn boys waren niet Tranquilo deze week, als
Tranquilo
ik kijk naar die
scoren. Tranquilo Boys.
Ah, okay. Je spreekt het mooi uit ook.
91 punten en speelt een 3-4-3. En ja, heeft bijvoorbeeld Brenet erin staan. Heeft Lelieveld erin staan.
Oh, die had een goede goal trouwens, Lelieveld.
Zo.
Dat waren we vergeten te zeggen.
Ja, mochten we ook wel zeggen inderdaad. Beide wingbacks vond ik sowieso heerlijk spelen van RKC. Heeft Kudus erin staan, 11 puntjes. En Pavlidis, 19 punten. Dus die heeft wel aardig wat punten gescoord deze ronde.
Heren, als we naar de stand kijken, Feyenoord nog steeds bovenaan.
Ja, marge intact gehouden.
4 punten met PSV. 2 punten met AZ.
Ja. Scherp, ja.
Ajax ook weer binnen schootsafstand. Vijf punten.
Ajax 5 punten. Dus ja. Het is nog steeds spannend.
Twente 6. Ja, dat is een, niet helemaal uitgeschakeld, maar... En onderin, Groningen.
Ja, dat is wel spannend hoor. Want Fortuna maakt nu een goede stap. Ik heb de stand niet eens bekeken na deze laatste wedstrijd.
Ze staan 11e met 22 punten.
Ja, die hadden al eens 19 en dan was het anders geworden. Want Fortuna ook weer naar beneden moeten kijken.
Ja, en Groningen dus onderaan met 12 punten.
Het is 12-12?
Ja, 12-12. Dus Cambuur ook 12 en FCM 15 puntjes. En dan daarboven Volendam met 16 punten.
Ja. Ja, Excelsior moet ook naar beneden kijken. Ja. Dat is nog bedoeld. Maar
voetballend...
Vind ik leuk, Excelsior. Echt wel leuk om te voetballen in de opvatting ook. Maar die gaan het wel zwaar krijgen als het even tegen gaat zitten.
Ja, nou, we hebben nog een inhaalwedstrijd, hè? RKC tegen Go Ahead Eagles. Ja. Was toen vanwege het weer, denk ik?
Ja, was sneeuw.
Ja, dus dat is nog speelronde 17. Als we kijken naar speelronde 20, dan hebben we op vrijdag Fortuna tegen Sparta. En dan hebben we op zaterdag alweer Volendam tegen AZ, FCM tegen Vitesse, Utrecht tegen Heerenveen, Excelsior tegen RKC. En dan hebben we op zondag hebben we Cambuur Ajax, Feyenoord PSV.
Lekker hoor.
Heerlijk wedstrijdje. Go Ahead tegen NEC en Groningen tegen FC Twente.
Ja. Cambuur en Ajax en Groningen Twente zijn ook wel wedstrijden om naar uit te kijken. Vanwege de situatie van Cambuur en Groningen. En benieuwd hoe Ajax het volgende week doet.
Bedankt voor de aanvulling, Wouter.
En Utrecht tegen Veen ben ik benieuwd naar. Hoe je Veen dus omgaat met deze fase. En normaal nu Utrecht in een positieve flow zit.
Kijk.
Genoeg wedstrijden om naar uit te kijken. En we hebben natuurlijk, waarom zitten we in deze studio? Moesten we eigenlijk ook nog even uitleggen. Vanwege Transfer Deadline Day natuurlijk. Dinsdag zijn we er weer. Volgens mij vanaf 9:00 ochtends.
Kijk.
Onze grote regelaar Martin Haven. Volgens mij was dat de begintijd, als ik het goed zeg. En dan zullen we de hele dag er weer zijn. Vanuit de studio in de Smet.
Ben jij er ook, Tim?
Ik moet even kijken hoe laat ik allemaal vandaan moet. Ik moet auto's gaan wisselen in Lelystad.
Oh,
en dan
ja.
Naar Dordrecht en dan naar Amsterdam. Dus het wordt voor mij een hele lange dag.
Snap ik. Wouter, jij bent er sowieso.
Ja.
Mogelijk ben ik er ook. En heren, ik wil jullie bedanken. Dit was weer een heerlijke bord op schoot.
Ja, het was ook een heerlijke speelronde. Dus zo,
zeker.
We konden er zeker wat van maken.
Ja,
we
hopen dat elke speelronde zo wordt als deze. Dan,
absoluut.
Gaan we met plezier kijken naar de komende week.
Eredivisie is back.
Zeker.
Ik wil jullie bedanken voor het kijken en luisteren naar weer een aflevering van de Bord op Schoot. En volgende week zijn we er gewoon weer.